In 2024 heb je nog 6 kansen om mijn show Stormbrein te komen zien. Donderdag 21 november in de Schouwburg van Van Rij. Vrijdag 22 november in het Zaantheater in Zaandam. Zaterdag 23 november, dan ga ik Van Berenstein in Veendam. Donderdag 28 november sta ik in Dok 6 in Panningen. En zaterdag 30 in de Schouwburg van Amstelveen. De laatste mogelijkheid dit jaar is op vrijdag 13 december in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. Info tickets vind je via woutermonde.nl en daar kan je natuurlijk ook even aanmelden voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell.
Het ging eigenlijk ik was een beetje nerveuzig of zo. Ik had niet gewend om voor zoveel mensen te spelen. Hè? In een paar jaar tijd van de cabaretpool tussen de Geitenstein en ik even 800 man.
In deze aflevering praat ik met Max van den Burg, cabaretier. Max won in 2008 de publieksprijs op het Cabaret Festival en hij speelt sindsdien op allerlei comedy nights en toert met eigen avondvullende voorstellingen. Hij acteerde ook in allerlei reclames, in theater- en tv-producties en verschillende films. Misschien ken je Max sowieso als zanger Barry van New Kids. Tegenwoordig is Max ook bekend om zijn geweldige imitaties van B&B Vol Liefde deelnemers. Daar maakt hij samen met zijn vrouw zelfs een podcast over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Max van den Burg. Ik weet van jou vooral dat je al een hele lange carrière achter de rug hebt. Nee, dat is even weer goede zin.
Nou, ik ben al veel plekken geweest. Ja, dat klopt wel. Ja.
Precies. En ik weet dat jij Kameretten hebt gewonnen.
Ik heb de publieksprijs gewonnen in 2008 op Kameretten.
Ja, dus dat is inmiddels ook al 15 jaar en uitvoerig getoerd met solo shows.
Ja. Ik zit met mijn 7e soloprogramma. Dus dat is best wel veel. Ja. Dat is eigenlijk mijn 14e. Solo seizoen dus. Wauw. Ja. Veel, hè? En heb ik het niet over wat daarvoor dan allemaal is gebeurd. Hè?
Laten we daar eens even beginnen. Oh, ja. Wat is daarvoor gebeurd?
Wat is daarvoor gebeurd, Wouter? Ach man, ik weet niet waar ik moet beginnen. Joh. Het is echt zo raps. Ik weet niet of ik dit allemaal moet vertellen. Want... Nee, ik heb natuurlijk wel... Ik heb toneelschool gedaan, hè, ooit. Ik ben ooit in Maastricht heb ik gestudeerd. Dus ik had al wel. Ik ben ooit bij studententoneel begonnen. En toen ben ik via mijn studie, na mijn studie ben ik echt naar de toneelschool Maastricht gegaan. Ja. En daarna kwam ik bij kleine gezelschapjes terecht. Want ik wilde acteur zijn. Dus ik dacht dat ik acteur was. Maar
was toen ook echt de droom acteur? Of ook al stiekem acteur en dan cabaretier?
Nee, iedereen zei altijd, jij moet cabaretier worden. Ik zei, nee, ik wil acteur worden. Want dat had ik gewoon in mijn hoofd.
Daar zit nog meer geld.
Daar zit nog meer geld. Nog mijn lekkere wijven. Nee, maar ik dacht echt wel dat voor mij was of zo. Ik ben ook wel een beetje een acterende cabaretier, zou je kunnen zeggen. Maar toen ben ik dat gaan doen met al die groepjes en zo op pad. En heb je het over gesubsidieerde gezelschapjes die in kleine zalen. We hebben van die obscure groepen. Maar ik vond het altijd leuker eigenlijk om met de bus grappen te maken. In plaats van echt die scènes van zo'n stuk op zo'n toneel. En ik vond het eigenlijk allemaal niks.
Wat is een rol die je ooit hebt gespeeld waar je nu aan terugdenkt? Dat je denkt, oh, ben ik blij dat ik nu gewoon mijn eigen ding doe. Dan dat ik...
Nou, we hadden ooit een stuk daarbij. Dat was dan Ora et Labora. Dat is een heel oud stuk van, hoe heet het, Herman Heijermans van op Hoop van Zegen en zo. En dat hadden we dan in een modern jasje gedaan. En dan speelden we er ook mee op Oerol. En daarbij moest ik dan... Maar de regisseur, Arie de Mol, hele aardige vent. Heb ik hele leuke herinneringen aan. Maar die wilde dan wel dat we... voordat we opgingen moesten we een emmer water over onze winterkleding. Hadden we van die ouderwetse winterkleding aan. En dan kwamen we op van die botjes. We hadden altijd een soort zelger. Dan kwamen we dan schaatsend op, maar helemaal nat. Dus, en dan moesten we dan ook midden in de zomer spelen. Op Oerol. Het was 35 graden in winterkleren. Stond je dan buiten zo klaar, weet je wel, in zo'n weiland. En dan moest je echt letterlijk een emmer water over je heen gooien. En dan moest je op. En dat dan zo 3-4 keer in een stuk. Hè? Want dan had je scène, dan moest je weer af. En ik moet wel zeggen, het was echt een leuk stuk. Maar er zijn wel van die momenten dat je denkt van... van, oh my god, weet je wel? Van, ja, wil ik dit wel echt of zo? Maar ik was ook gewoon niet zo goed. Dus dan had ik andere acteurs, die waren veel beter. Die hadden zoveel zelfvertrouwen en zo. Terwijl ik was altijd toch van, ja, maar ik vind het publiek moet lachen of zo. Dan had je zo'n toneelstuk en dan wist je naar de hand. Hè, was dan altijd de première. Mm-hmm. Nou, en dan zat iedereen zo te kijken de hele tijd, zo. Ja, jij weet, als jij...
Verstandige nadenkblikken.
Ja, hele verstandige toneelblikken. Maar als jij weet, net zoals ik, als jij comedy of cabaret doet, de mensen zitten heel zo te kijken, dan heb jij een probleem.
Ja.
En als jij dan weet je wat mensen ervan vinden. Want er is gewoon niet gelachen. Er is geen misverstand over mogelijk. Het is gewoon niet goed, was het. Kan ook aan het publiek soms liggen, maar bij toneel, dan was het première en dan sprak je daarna mensen en dan hadden ze het heel zo gekeken. En dan wist je nog niet, wat vonden mensen er nou van? Weet je wel? En dat vond ik zo irritant. Ik wilde echt gewoon... Dus ik vond vooral comedy scènes dan leuk. Nou ja, dat was wel, het is niet het ergste. Wat is het ergste wat ik heb gedaan? Ja, nou, op toneel was dat wel het zwaarste. Ja, zo, laat ik het zo zeggen.
Voorstellen.
Maar toen mocht ik op een gegeven moment een kindervoorstelling spelen met een heel orkest, filmorkest Max Tak uit Amsterdam. En die maakte dan voorstellingen met zo'n orkest. En één verteller, één acteur, Hans Dagelaert heeft het een keer gedaan. Frank Groothof of René Groothof, die twee had ik altijd door elkaar. En ik mocht dat dan doen. En toen mocht ik alle rollen van dat stuk spelen. Een verhaal van Toon Tellegen, die over een jongetje die in zijn gedachten, in zijn fantasie met zijn dode opa naar Rusland gaat, waar die vandaan kwam. En ik mocht de tsaar spelen. En ik mocht al die personages, mocht ik er maar eentje op dat podium doen. En soms wel voor 1000 kinderen. We hebben echt in Vredeburg gestaan, Concertgebouw, Nieuwe Lamar. En toen ik dat deed, dacht ik, ja, dit vind ik veel raver. Gewoon geen andere acteurs op het podium. Ik alleen. Laat mij maar al die personages doen.
Voor 1000 kinderen. Dat is
1000
dat
kinderen
is ook
soms.
Heftig, denk ik.
Ja, dat is heel heftig, ja. Maar dus dan moet je, daar ben je steeds beter in, hè? Dus dan op een gegeven moment, dan als ze dan even niet luisterden of zo, als er even rumoer was, dan dacht ik, ik speel gewoon rustig door. Ging je juist zachter spelen. En dan trok je ze toch alweer met sommige scènes erbij. En, maar toen dat was echt al, dan heb ik volgens mij heb ik toen 3 jaar lang die voorstelling gespeeld. Ook voor de Russische ambassadeur en allemaal hele mooie plekken. Toen dacht ik, ja, ik wil solo op het podium staan. Dus toen kwam het terug dat iedereen altijd zei, Mark, jij moet gewoon cabaret doen. Dus van, ja, nee, maar ik wil acteur zijn, weet je wel. Dan dacht ik, ja, maar misschien cabaret is wel een manier natuurlijk om dat alleen te kunnen doen. Want ik vond het, wat ik ook heel vervelend vond, toch even bezig zijn. Nee, dan ging je met die acteurs en het waren, dan had je van die oudere acteurs en die namen dan de beste plek in de kleedkamer. En dan zat je daar met 9 man in kleine zalenkleedkamers, hè, waar wij nu af en toe alleen staan. En dan zat je en dan stond je in een hoekje zo jezelf, je bij de prullenbak stond ik dan mezelf zo. Want ik was dan jong en toen dacht ik, ja, ik wil toch wel iets meer dan dit of zo, weet je wel. Maar goed, toen ben ik dus cabaret gaan doen. En nou, dan kom je meteen bij die allereerste ervaringen die echt verschrikkelijk waren. Ik weet nog dat mijn allereerste keer dat ik het podium op ging was in het Werftheater in Utrecht.
Ja.
En het was een voorronde.
Vaste luisteraars nemen nu een slok omdat ze het Elektra Podcast drinkspel...
Oh, wat is dat dan?
Nou,
is dat?
Ik weet niet of mensen dat... Oh. Het Werftheater komt vaker voorbij. Oeh. Iconische plek, een heel leuk theater.
Ontzettend leuk theater. Om even te try-outen. Helemaal in het begin van je tour.
Ja,
hè? Helemaal in het begin.
Ja. Maar goed, dat was jouw eerste.
Maar vaker genoeg. Ja, ik kan me wel voorstellen. Je zou met de turven hoe vaak dat. Nou, het heeft ook alles van om in jouw podcast te zitten over de meest treurige theaters. Omdat het een hele leuke plek is, een heel leuk publiek. Maar je komt dan al binnen in dat gekke halletje. Er zit zo'n oude pop achter een piano. Is die ook al genoemd? Die pop die er altijd zit. Zit zo'n oude. Volgens mij een hoed. Ja. Dat is dan zo neergezet zo. En dan heb je achterin een kleedkamer waar je dus op een soort stoof moet. Omdat er is geen stroom met water. Nee. En die gaan dan altijd in die tuin pissen, ben ik heel eerlijk in. Dan zit achter de tuin, die deur op, ga ik in die tuin. Nou, maar goed, Werftheater, sorry wat. Ik ga van harte.
Ik heb van de week nog met iemand gehad over het feit dat er achter in de kleedkamer alleen de emmer met een laagje bleek staat. Inmiddels is er ooit van een toneelstuk een troon achtergebleven.
Klopt.
En die hebben ze er nu overheen gezet.
Ik weet het, ik stond daar nog een maand of 5 geleden of zo. Ja, oh man.
Maar volgens mij elke mannelijke cabaretier in Nederland en iedereen heeft er gestaan. Dat is ook het toffe, want ze bieden kansen aan iedereen. Dus dat is
absoluut
fantastisch.
Een hele fijne plek.
Maar iedereen die ook maar op een manier staand kan pissen, heeft volgens mij achterin de binnentuin staan pissen.
Dat moet wel. Ja, je gaat toch niet op zo'n stoof zitten? Kom op, ja, Patrick Stoof misschien. Dat is flauw, hè? Hele flauwe grap. Heb je die ook al gehad?
Nee, ik zou zijn nodige vragen.
Ja, Patrick Stoof. Een vraagje, heb jij toevallig?
Maar goed, nee, maar werkt jij was daar, eerste show.
Maar nog steeds, ik ga er nog steeds met heel veel plezier try-out. Want als je het begin van zo'n tour staat, is het heel fijn om daar te staan. Het publiek vergeeft veel, heel enthousiast publiek. Maar goed, ik dacht, ik wil cabaret gaan doen. Nou, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat was in 2003. Toen ben ik mee gaan doen met het AKF. En er werd toen voor één keer was de voorronde ook in Utrecht. Waarom weet ik niet?
Amsterdams Kleinkunstfestival.
En dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Hè? Ik had nooit meteen met een Amsterdam. Je moet gewoon naar een open podium gaan. In een comedy café. Of probeer eens.
Maar wist jij überhaupt dat soort plekken er waren? Of was het gewoon, dit is een festival. Ik meld me aan. Dan mag ik spelen.
Nou, ik was wel eens naar het comedy café in Amsterdam geweest. Op het Max Eeuwenplein. En toen dacht ik, dat kan ik ook. Maar op de een of andere manier. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Toen ben ik toch meegenomen met die voorronde. En ik wist echt niet wat ik moest gaan doen. Dus ik had al best wel wat podiumervaring met die jeugdvoorstellingen. Ja. Dus ik dacht, nou ja. Ja, ik kan Frans Bauer imiteren. Laat ik Frans Bauer imiteren. Dat is een stukje. En laat ik een nummer van de Beatles, had ik dan iets van gemaakt. While my guitar gently whips, terwijl ik dan met Piemel speel over masturberen.
En dit allemaal nogmaals bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
En Wouter, ja, maar daar komt het. En ik dacht, ik bespot kleinkunst. Dus ik had een heel klein standbeeldje meegenomen als zijnde kleinkunst. Daar wil ik dan zo'n act van maken. Nou ja, kortom, alles was aanwezig om een zeer rampzalige optreden te gaan hebben. En ik was stik zenuwachtig, dat weet ik nog wel. Want dan zit je daarachter. En ik was toen met... Zat toen in die voorronde die Belgische jongen. Niet Wim Helsen, maar daarna had je ook zo'n jongen die een tijdje best wel goed deed. Die kwam met zo'n grote discobal op zijn hoofd op. Weet je wie ik bedoel?
Een discobal op zijn hoofd?
Ja, dat was een Belgisch jongen. Heeft het een tijdje ook heel goed gedaan. Ja, zou moeten opzoeken. Niet Wim Helsen of zo, hoor. Maar die was al heel ver, zeg maar. En die was hartstikke goed. Dus die ging dan voor mij. Die was goed. Er gingen wat comedians voor me. Die was goed. En ik had nog nooit comedy gedaan. Dus toen kwam ik op. En ik had wel een energieke opkomst of zo. Dat wel. Dus had ik ze heel even mee. En die jury zat daar op de eerste rij. En de presentator was Robert-Jan Proos. Ken je die nog?
Robert-Jan Proos.
Die presenteerde het. En al na één minuut ging het helemaal mis. In die zin dat wat ik deed. Ik had geen idee wat ik daar aan het doen was. Ik stond er. Dat was volgens mij het eerste wat ik moest doen. Ik moest er gaan staan. En dan maar denken. Dus Frans Bauer, dat ging dan nog wel. Maar ja, ik had helemaal geen tekst. Ik deed gewoon allemaal improviseren. Dat was allemaal improvisatie. Want ik kan nooit dingen echt heel goed verzinnen. Dus ik moet dan er maar gaan staan. En dan maar een soort van gevecht aangaan. En dan kijk ik wel of ik overleef. Of wat er overleeft.
Ja.
Nou, er overleefde heel weinig, kan ik je zeggen.
Wat een prima tactiek kan zijn voor een show. Maar niet voor de auditie. Voor een festival.
Niet voor de auditie van het Kleinkunstfestival. Dus al vrij snel zat de jury mij zo aan te kijken. En ik weet dat Robert-Jan Proos, die zat echt zo op een gegeven moment. Zo. Die zat zo op die eerste rij. Zo.
Zo'n nee knikkende vermoeide blik.
Vingers zo bij die neus. Dit zo. Vingers boven aan de neus, om de ogen dicht te knikken. En toen dacht ik, ja, er gaat iets niet goed hier. En ja, dan ga je nog meer ballen in de lucht proberen te houden. Met nog meer onzin. En volgens mij had ik iets van 6 minuten. En uiteindelijk na 4 minuten ging er al een soort gong. Werd ik eigenlijk al afgegongd. En dat was het, mocht ik vertrekken. En dat was natuurlijk totale teleurstelling.
Maar even, dan mag je vertrekken bij het Werftheater.
Ja,
de kleedkamer. Maar ging je achter naar de kleedkamer of de zaal uit?
Nee, naar de kleedkamer. Dus gewoon daar weer zitten.
Ja, want die
wachten
zit,
voor de rest van de...
Die zit achter het podium. Je kan er niet uit.
Je moet wachten tot iedereen klaar is. En dan moet je dus door het publiek, als het dat er dan nog is. Moet je de walk of shame, moet je dan zo... Maar toen kwam ik terug in dat halletje waar die gekke pop zit. Die pianopop, zeg maar, uit 1980 of zo. En toen was daar een programmeur van het theater. En die was wel heel vriendelijk. Want ik bleef daar toch even hangen of zo, met mijn ziel onder mijn arm. Want ik dacht, ja, dit was dan mijn cabaretcarrière. En die zei, ja, weet je, je opkomst vond ik wel heel goed, zei hij. Je had een hele energieke, goede opkomst. En hij zei, wat jij moet doen, je moet gewoon met kleinere festivals, moet je gewoon maar eens meegenomen. Of ga open. Die gaf mij advies. Want ik ken alleen maar acteurs. Ik ken helemaal geen cabaretiers of comedians. Dus hij gaf mij advies. Ga gewoon eens open podia doen. En ga dan kijken of je aan zo'n klein festival mee kan doen. Nou, ik heb 3 jaar lang helemaal niks met cabaret gedaan na die ervaring. Omdat ik dacht van, ja, dit was zo verschrikkelijk. Dat ik toch maar terug naar dat acteren ben gegaan, weet je wel. Toch maar weer zo. En begon ik veel tv-commercials te doen. Dus... Maar het bleef wel knagen. Dus, maar ik heb wel goed naar zijn advies geluisterd. Van oké, dus die energie moet ik altijd wel een beetje hebben. Of in ieder geval eens mee beginnen. Laat er een soort... En toch heb ik dat toch... Ja, dat was een heel goed advies. En toen ben ik in 2007 met het Camus Kleinkunstfestival in het Veurtheater.
Leidschendam.
Een klein festival was dat, waar gewoon beginnende cabaretiers mee gaan doen. Ik stond toevallig zaterdag nog in het Veurtheater. Erg leuk om nog even daar te spelen. Maar en ik had er ondertussen wel, ben ik toen bij het Comedy Café, ben ik in Max Eeuwenplein, ben ik open podium gaan doen. Ik weet nog de allereerste keer hoe dat ging. Dat was met Rachid Larousse, was toen MC of zo. Die was toen net een beetje zo upcoming of zo, hè?
Ja.
En die MC er zo lekker op dat heel Marokkaans. Hij had alles van, ik ben Marokkaan, wil je me aanraken? En ik dacht, als ik het podium op ga, moet ik in ieder geval hem voor lul zetten of zo. Het is weer een soort powerplay, want ik weet nog steeds niet wat ik ga doen op dat podium. Misschien weer die Frans Bouw, maar ik ga in ieder geval daar staan en een soort controle nemen of zo. In ieder geval, om daar eens te ademen, weet je wel. Mm-hmm. Dus toen kwam ik op of zo en toen, ik weet niet, wat zei ik nou precies of zo, van... Ja, je moet wel allemaal even je telefoon... Ja, pas wel op je portemonnee goed even checkt. Want ik begon Rachid te dissen eigenlijk. En dat vond hij eigenlijk wel grappig. En ja, niet dat dat nou ook echt werkte of zo. Maar ik had wel het gevoel van...
Ik wou zeggen, want dat kan ook wel helemaal verkeerd uitpakken. Want ik zie het ook wel gebeuren dat openmikers, zeker nieuwe openmikers, opkomen... En denken, ik ga de MC afzeiken. Terwijl de MC heeft al een band met het publiek.
Ja.
En het publiek denkt, ja, we weten niet wie jij bent. Maar...
Nee, dat klopt. Maar ik dacht in ieder geval, ik probeer dan zo die power zo erin te gooien. En ja, dat ging in het begin ook super slecht. Maar toen had ik al die keren ging super slecht. Maar ik had wel een goed... Ik had een boek gelezen van niet zo'n hele goede comedian, Jay Sankey of zo. En het is de Zen and the Art of Stand-up Comedy.
Oh, ja, dat is een leuk boek.
Ja, dat is een leuk boekje. Ja. En daarin stond van, als je dit nou gaat doen, moet je in ieder geval met jezelf afspreken. Je gaat het 10 keer doen. Dus zo'n open podium bijvoorbeeld. Ja. Je gaat in ieder geval 10 keer er staan. Je gaat niet na 1 keer denken, ik ben fantastisch. Je gaat niet na 2 keer denken, ik kan er helemaal niks van. Je gaat het 10 keer doen en na 10 keer maak je de balans op. Dus, en dat vond ik wel... En ik dacht, dat vind ik wel logisch. Dat vind ik een mooie uitdaging. Dus toen ben ik dat ook 10 keer gaan doen. Ik ben dus op het open podium gaan staan. Ik woonde toen nog in Amsterdam, Max Eeuwplein. En ik ben de open bak gaan doen in de Engelenbak. Ja. Waar ik later zelfs mijn vrouw heb ontmoet. Daar woon ik hier nu met 2 kinderen. Maar, toen ontdekte ik toch... En wat ik volgens mij wel goed gedaan heb om het te leren... is dat ik goed leer. Ik kon goed luisteren naar wat het publiek leuk vond en wat niet. En daar proberen op verder te werken. Dus als ik bijvoorbeeld een politiek verhaal hield... vonden ze dat helemaal niet leuk. Als ik over politiek praat, wordt dat gewoon niet leuk. Maar als ik bijvoorbeeld een typetje doe of een personage... ik deed toen Arnold Schwarzenegger na of... dan vonden ze dat wel leuk. Dan voelde ik dat er iets gebeurde. Dus dan ging ik filteren van, oh, wacht eens even... Maar ja, als ik dat nou een stukje nou iets langer maak... dan heb ik in ieder geval 2 goede minuten. Weet je, zo ben jij ook begonnen, dan heb je in ieder geval 2 minuten.
Ja, ja.
Dan ga je tactisch ga je die heel goed neerzetten. Dan moet je nog een begin, maar je hebt in ieder geval die 2 minuten. Dan zit je vlak voor het einde. Nou, en zo werd het al wat dragelijker om dat te staan. En in 2007 en in 2006 ben ik toen weer begonnen met cabaret. En in 2007 won ik de publieksprijs op het Camus Festival. En een jaar later won ik de publieksprijs op het Cabarettenfestival. Dus ik heb toen wel vrij snel heb ik toch mijn eigen ding ontdekt van wat kan ik dan goed, zeg maar. En hoe kan ik dat uitbreiden?
Maar dan, als je speelt bijvoorbeeld Max Eijerplein, de Comedy Café, Camus Festival, Leidschendam. Dat is ook gewoon allemaal randstad, randstedelijk publiek.
Ja.
Dan win je publieksprijs op Cabaretten. Dan ga je ook een hele finalistentour doen.
Ja. Ja.
Dan kom je ook opeens op plekken waar een ander publiek zit.
Ja. Nou ja, ik ben daarvoor, moet ik even vergeten, Wout. Dan ben ik nog bij, een heel klein impresariaat, TC Management, van Tim van der Sluis. Ken je Tim van der Sluis?
Ja, de man achter de cabaretpool.
Cabaretpool, ja. Nou, toen hij daarmee begon, was ik een van de eerste die daar met een aantal mensen... Jasper van Kuik zat er toen ook in. R.S. van Ginkel, die is later gestopt, was een vriend van mij. Eigenlijk via R.S. Eigenlijk moet ik nog verder terug.
Ja, want Jasper is cabaretier geworden en hoogleraar. En nu vooral nog hoogleraar.
En columnist.
En columnist,
in
dat ook.
De Volkskrant.
En R.S. doet volgens mij hele toffe tv- en filmdingen.
Ja, hij doet veel regie. Doet hij heel veel toneelregie. En het grappige was, om nog heel even... Sorry, Wout.
Ja.
Maar toen was ik dus gestopt met dat cabaret. Na die ervaring op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ik dacht, dit ga ik gewoon nooit meer doen. Of tenminste, durf ik gewoon niet meer. Maar toen hoorde ik in één keer dat R.S. met een vriend van hem... in de halve finale van het Leidse Cabaretfestival stond. En ik kende R.S. via Ik regisseerde ook wel eens bij amateurs in Amsterdam. Toetsteen en wat had je nog meer? Een paar van die groepen. En daar was ik met RS bevriend geraakt. En op een gegeven moment dacht ik, wacht, hij was RS. In de half fucking finale staat van het lijf. Met alle respect voor RS. RS hele mooie liedjes en RS hele toffe gast. En we hebben heel veel samengewerkt. Maar toen dacht ik, ja, dat was een soort van... Dat was een soort rancune bijna. Of een soort jaloezie van, nou, nu ga ik... Nu, dat moet ik toch ook kunnen, weet je wel? En toen is dat eigenlijk... Toen ben ik dus al die... Nou, ben ik dat andere festival...
Ja,
en toen kwam ik bij de cabaretpool terecht. Nou, en als je dan hebt over... waar jouw podcast eigenlijk over gaat... over de meest deprimerende ervaringen... dan is dat toch wel in die cabaretpool geweest. Letterlijk
ook,
een pool.
Ook dit is niet de eerste keer dat de cabaretpool genoemd wordt.
De cabaretpool in het Werftheater. Dat zou goed zijn. Toen we met de cabaretpool in het Werftheater stonden.
Nee, op zich het idee van de cabaretpool is heel tof.
Is
dat
heel goed.
Beginnende makers mogen volgens mij allemaal een half uurtje spelen. Half uurtje. En door het hele land... Ja. We krijgen ook nog regieadviezen.
Ja, ongevraagd soms.
Ongevraagd en geen gage.
Nee,
maar
bijna niet.
Inmiddels geloof ik iets.
Ja, ja. Het bestaat nog steeds dus. Ja,
het bestaat nog altijd. En het is voor heel veel... Het fijne is wel dat het dus wel de mogelijkheid biedt... om zeker als je niet per se... Weet je, de echte pure stand-up comedy vorm... waarbij je makkelijk gewoon 8 of 10 minuutjes op open podia... of open mic kan gaan spelen... kan je gewoon een cabaretprogrammetje van een half uur doen. Ja. En dat kan je 30 of 35 keer in een seizoen doen.
Ja, dus je kan muziek erbij doen. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld Jasper speelde dan piano. Ik RS en ik hadden allebei... ik deed ook met gitaar dingen op het podium. Dus je kon veel meer echt naar cabaret toe werken dan alleen comedy. Want dat is wel voor mij wat verschil met cabaret. Is comedy is echt alleen gesproken en comedy is toch wel degelijk... zeg ik het goed? Comedy is alleen gesproken. Cabaret is ook vaak met muziek of theatralere middelen.
Precies,
zeg maar.
Precies.
Dus een decor of een... Nou.
Ja.
Dus bij die cabaretpool, ja. En we kwamen dan ook in die plek als Vledder. Ken je dat? Vledder. Dat is een plekje in Noord,
de tippen,
Noord-Friesland.
Toch?
Ik weet niet meer hoe het heette. Maar ik zat me te denken, want toen jij belde voor de podcast, dacht ik, ja, van, zou dat het plekje zijn geweest? Er is één zo'n plek, weet ik nog, waar ik met RS dan stond zo. En als je dan op moest, dan moest je, als je van het kleedkamer moest je langs, moest je buiten langs. En dan stonden daar van die geiten en schapen in een wei. En dan moest je zo half door langs die wei. Maar aan de andere kant van die was eigenlijk een oude boerenschuur, zeg maar. Maar daarbuiten was het gewoon nog steeds in gebruik. En dan moest je via, dan stond je dus te wachten, stond er zo'n geit zo achter je. Nee, te kijken zo. En dan moest je, en dan moest je zo via een heel klein trappetje, hup, en dan stond je in één keer op het podium. Dat vond ik toch wel... Daar hebben we wel om gelachen. Dat we altijd in de marge van de marge van de marge stonden.
Als je daar loopt langs geiten om buiten om naar een deurtje te gaan. Ja. Dan komt er toch een moment dat je denkt... Jongens, hier heb ik toch geen toneelschool voor gedaan 4 jaar.
Ja, maar het was toch wel heel leuk. Omdat ik ging vaak samen met RS op pad. Dus dan was het ook een uitje. Of zo, en dan gingen we samen met de auto. En dan hadden we ook gewoon lol. En dan konden we er ook altijd wel weer om lachen of zo. Dat je zo... Maar kijk, jij zei het net al. Het is toch wel heel nuttig. Want je kon toch... Kijk, je voelt je toch wat... Als een geit achter je staat en je moet op. En het loopt niet zo. Dan voel je je minder erg dan dat de jury van het Amsterdams Kleinkunstfestival... de voorronde jury voor je zit. Snap je wat ik bedoel? Dus je mag fouten maken.
Ja.
En dat is heel fijn.
Ja, nou ja, het is heel fijn. En ik denk zeker ook voor later in je carrière is het heel fijn dat je al dat soort plekken al gehad hebt.
Ja.
En dat je daar zit, want dit klinkt ook niet... Nou, dat is niet waar. Maar dit zijn ook niet per se de plekken waar het elke avond uitverkocht stampvol zit.
Nee,
en mensen...
Nee. Nee, er zitten 30 man. Dat is eigenlijk alsof je naar Vietnam bent geweest... en daarna word je uitgezonden naar België of zo, weet je wel. Nee, maar zo, ja. Dus je hebt het allemaal al gezien, weet je. Je hebt de hel gezien. Ja. Nee, maar het is wel waar wat je zegt. Het is echt wel... We noemen het altijd de cabaretpool des verderfs, eigenlijk. Nee, het is inderdaad, ja, het is een hard vak, hè. Dat weet jij ook, weet je wel.
Ja.
Het is een vak zonder genade. Het is een vak... Ja, waar je het echt moet laten zien. En anders lukt het gewoon niet. Anders kom je, of je komt er niet verder in, dat kan ook. En dit is daar het voorbeeld van. Hè? Je begint dan echt in de marge van de marge. Je begint echt in het moeras. Nou, probeer daar eerst maar eens iets te kunnen. En als je dat kan... En je hebt een goed half uur, zeiden ze altijd. Zorg eerst maar dat je een goed half uur hebt. Nou, dat duurde dan 1,5 jaar of zo in die cabaretpool. En toen dacht ik, nou, ik ga toch eens dat dingetje doen. Dat Camus Kleinkunstfestival, het publieksprijs gewonnen. Dan word je al aangemoedigd. Dan denk je, nou, laat ik toch eens zeggen, toen nog een jaar verder werken, dat half uur. In november vorig jaar stond ik dan in het oude Luxo en won ik de publieksprijs, wat ik fantastisch vond. Natuurlijk had ik ook heel graag die juryprijs willen hebben. Maar ja, Jorrit Rogaar, wie kent hem nog? Ken je die nog?
Het zegt mij, ik ken veel namen, maar dit zegt mij helemaal niks. Hij is nu ongetwijfeld vast een hele goede IT'er bij een bedrijf in Alkmaar, denk ik. Ik weet niet.
Zou goed kunnen. Ja.
Zal iemand hem kent.
Jorrit Rogaar schoonmaakservices of zo. Een eigen bedrijfje of iets. Nee, Jorrit is trainer en coach. Nee, kijk, ik stond in de finale dus. En er was al. Nou, ik ging meedoen aan het festival en je had toen Han Solo van ken je die
uit
nog?
Vlaanderen.
Uit Vlaanderen. Die was van het duo, hoe heette dat nou ook weer? Han, hij had zo'n duo of zo. Die waren best wel goed.
Oh, dat weet ik. Ik ken hem vooral omdat het heel grappig is. Zijn personage Han Solo is een rechtsextremistisch figuur.
Precies.
Wat het publiek volgens mij niet altijd heel goed doorheeft dat het een diepetje is. Maar
nee. Nou, dat was zijn probleem. Hij deed mee aan het festival. En, oh nee, dat is de winnaar. Want dan heb je zo, uiteindelijk ben je dan geselecteerd, hè, zo'n voorronde.
Ja.
En dan moest voorronde doen in Zuidplein. Dat ging hartstikke goed. En toen wist ik, zit erbij. Maar toen zag je de andere oh nee, hij gaat, het is zo goed, man. Want die was inderdaad, hij speelde een rechtsextremist. En die de ene rechtse grap naar de andere maakte. Zo neonazi. Niet, maar heel komisch, hè?
Ja.
Heel komisch, heel zagrijnig en fantastisch, fantastisch. Tot de halve finale in het Luxor Theater, waar helemaal vol met Rotterdammers dan meestal zit. En ze snapten het niet. De mensen snapten het niet.
Ah.
En het viel niet. Het viel verkeerd of zo. En ja, ik dacht echt, hoe kan dit nou? Ik bedoel, ja, die Rotterdammers stemden toen allemaal op Leefbaar Rotterdam, weet je wel. Maar misschien was het too much voor hun of ja. Terwijl je zou denken, dat zou toen toch goed moeten zijn gevallen.
Dat
weet
zou je
wel?
Denken, ja.
Gelijk. Weet je wel?
Eindelijk iemand die zegt, gewoon,
ja, precies, hij zegt het gewoon. Het is wel een belk, maar dat maakt niet uit. Maar en het viel echt niet. Dus het was heel raar om te zien hoe dat ging. Ja. Ik snapte er helemaal niks van. Ik vond het zo goed dat hij deed. Het was zo virtuoos. In dat type was hij zo virtuoos. Met zijn grappen en zijn redeneringen. En zijn, ach man, dat was fantastisch was dat. Maar nee, die haalde de finale gewoon niet.
Maar wat weet je, was dat een opluchting? Want ik vind het namelijk wel interessant wat er gebeurt als je vertelt, weet je, tijdens een voorronde denk je, nou yes, ik ben door.
Ja.
En dan zie je zo iemand. En dat je al deed. Ja. Natuurlijk, je moet wel in jezelf blijven geloven, maar het is wel dat je denkt, ja. Nou,
dat wordt moeilijk.
Dan een finale plek. Dat is dan.
Nou, daar reken ik al niet eens meer op. Ik zit in de achterhoede. Je had ook nog deed mee. Marja, die Rotterdamse jongen.
Marja van Katendrecht.
Marja van Katendrecht.
Ja.
Zo'n jongen.
Arend-Jan.
Arend-Jan.
Arend,
zeg ik het goed?
Ik weet het echt naam niet. Marja van Katendrecht.
Dat is een typetje, hè? Jongen speelt een heel Rotterdams typetje. Ook hilarisch op zijn manier.
Even tussendoor, heel grappig. Ik hoorde van de week, haar vorige show was, of misschien toert die daar nog mee, maar dat was Marja's grote Tupperware show.
Ja.
Maar die verkocht achteraf ook daadwerkelijk Tupperware producten. En die was echt nummer 1 Tupperware verkoper in Nederland.
Oh, dat vind ik zo goed, man. Dat is nou echt marketing, hè? Dat is nou echt, wauw, dat moet ik ook gaan doen, zoiets.
Maar die deed ook mee. Jij dacht, ik word achterhoede.
Dus die deed ook mee. En er waren er nog een paar leuke jongens die meededen. En er was ook Jorrit Rogaar die deed dan mee. Maar die had helemaal geen ervaring met theater. Maar die kon wel goed praten. Een spreker was het eigenlijk. En die had dan een voorstelling over zijn gehandicapte broertje. Een jongen die het syndroom van Down heeft. En daar ging zijn voorstellingen. Dat heette dan gewoon normaal of gewoon gelukkig of zo, weet je wel. En dan moeten we allemaal niet letten op hem, die valt af. En Theo van Duren, ken je Theo van Duren nog?
Ja, met de het Wereld Tegen de Natuurfonds of zo.
Anti-Wereld Natuurfonds of zo. Die had een heel verhaal over hoe slecht de natuur wel niet was.
Ja.
Een lezing eigenlijk. Nou, Theo moeten we ook afschrijven, weet je wel. Nou, met wie stond ik uiteindelijk in de finale? Met Jorrit en met Theo. Ongelooflijk hoe dat ging. En ze belden mij s'avonds laat. Het was echt, ze zouden voor 11:30 bellen of zo. En dan moest je de volgende dag dan. Hè, zou je, nou ja, uiteindelijk kwam ik in de halve finale. Dat was al een wonder, zeg maar. Nou, oké.
Dat had ik eigenlijk ook ergens al toen ik een beetje door dat veld uitgedacht. Nou, toen viel Han af in die anderhalve finale. Oh, ik dacht, yes, weet je wel. Nou ja, misschien, wie weet. Maar ja, ik was al naar bed gegaan. En toen werd ik toch nog gebeld. Je moet morgen in die finale spelen. Ik dacht, serieus? Maar ik denk, dan ga ik gewoon winnen. Tegen Jorrit en Theo. Ik ga kameretten winnen. Dat denk je dan op zo'n moment. Hè? En dan moet je nog gaan slapen. Hè? Dus ik heb heel die nacht niet geslapen. Van de zenuwen. En ik denk, shit, ik ga gewoon, ik kan dat nu winnen. Al die anderen zijn weg. Het is alleen Theo. Zelfs die Marja was afgevallen in de halve finale. Hij heeft uiteindelijk wel de persoonlijkheidsprijs gewonnen. Omdat hij toch wel... Ja, ik zeg altijd... dat is voor de meest irritante persoon tijdens het festival. Maar de meest aanwezige persoon, laten we het zo zeggen. Het
moet ook frank zijn dat je de persoonlijkheidsprijs wint... omdat je een andere persoonlijkheid dan je eigen persoon speelt.
Ja, dus eigenlijk speelt. Wint hij het zelf niet eens. Hij won het zelf niet eens. Nee, maar hij was wel leuk, hoor. Ja. Hij kroop ook door het publiek als Marja. Weet je, dat zijn allemaal die leuke, leuke dingen. Die doen het gewoon goed. Ja. Maar zijn programma was natuurlijk een beetje één ding. Hè? En dan... Maar ja, toen speelde ik die finale. En toen was het moment daar. Ik weet nog dat Jandino Asperaat was de presentator van de finale. Dat deed hij heel leuk. Die pakte helemaal uit. Die was toen net zo aan het doorbreken. Hij had ook een hele Surinaamse brassband of zo. Had hij dan meegenomen, weet je wel. Dus hij maakte er echt een soort enorme happening.
Over binnenkomen met energie gesproken.
Ja, over binnenkomen met energie gesproken. Nou echt, dat was fantastisch.
En dat deed hij precies daarom.
Ja, nou dat is
het gewoon. Verteld. Ja, ja.
Heel hoog van de toren, heel bam. En toen speelde ik mijn stuk. En toen...
Hij heeft die brassband meegenomen naar een stukafest-achtig ding. Gewoon studentenkamer.
Nou, dat is prima. Ja, nee, ja.
Goed, dat was de avond. Hij presenteert.
Ja, hij presenteert. En ik deed mijn stuk daar. En dan speel je een half uur dus in die finale. 800 man in de zaal. Spannend natuurlijk. Ja. En het ging eigenlijk... moi. Ik was een beetje nerveuzig of zo. Ik had niet gewend om voor zoveel mensen te spelen. Hè? In een paar jaar tijd van de cabaretpool tussen de geiten staan ik even 800 man. Toen had ik een soort einde. Maar daarna kwam nog een liedje Het Dorp van Wim Sonneveld. Daar had ik zo'n moderne versie van gemaakt. Heb ik daarna tientallen jaren gespeeld. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk best wel een hoogtepunt. Thuis heb ik nog een MP3 waarop ik sta met mijn vader. Zo'n heel ding. En uiteindelijk bleek mijn vader dan porno op de laptop van mijn vader. En zo in plaats van... Superleuk, werkte altijd heel goed. Maar toen kwam Jandino, die brak mijn optreden af. Die zei, Max, hoe is het gegaan? En ik stond daar zo. En dan sta je op zo'n punt van, ja... Moet ik nu beleefd zijn en zeggen... ja, het ging goed en het eindlied laten zitten. Maar ik zei tegen hem, ja, Jandino, ik ben nog niet klaar. Dus heel die zaal plat, Jandino plat. Sorry! En ging hij weg met die band. En toen was eigenlijk het publiek helemaal los. En toen deed ik dus dat Het Dorp nog. En dat was een soort knaller nog. Eigenlijk heeft dat moment met Jandino... had mijn optreden, wat eigenlijk een beetje zo kabbelde... gaf het in één keer een soort...
Oh, yeah,
brak het even helemaal open... Zodat ik dat eindlied nog... Ja. En trouwens, was in zijn eindlied zat ook nog een stukje voor. Dat ik, op een gegeven moment heb ik dan zo'n verhaal. Ja, ik had van die gekke verhalen toen... dat ik in de vagina van een koorstudenten terecht was gekomen. Carlijn! En uiteindelijk kwam ik daar dan Bassie en Adriaan tegen... die ik al eerder in mijn show had in een soort ander universum. Dat speelde ik daarna, na dat Jandino-moment. Maar dat gaf toch een soort... In één keer was de spanning weg of zo. En dan kon ik hem toch nog even zo lekker omhoog trekken, dat optreden. Na een bevredigend einde. Dus daar ben ik Jandino nog steeds dankbaar voor. Dat was een fout, maar van hem. Maar
ja, toen je het zei, dacht ik, nee, ja. Maar op deze manier...
Ja, ja.
En het is natuurlijk ook ultiem, wat vaak is bij comedy en cabaret, ook in het moment zijn.
Ja.
Als zoiets gebeurt, iedereen weet, dit is niet gepland of dit kan je niet...
Nee. Ik stond echt op zo'n punt, zal ik dan nu maar afgaan? Of moet ik gewoon zeggen, ja, Jandino, het klopt niet wat je doet, weet je wel? En ik wilde ook nog zoiets zeggen, ja, meestal zijn Antillianen te laat, maar jij bent te vroeg, weet je wel? Volgens mij ook nog zoiets. En dat vonden ze dan wel leuk in Rotterdam. En uiteindelijk was toen...
Hans Solo vertwijfeld. Hans Solo.
Waarom mag ik dat niet? Dat je een Belg bent. Eigen racisten eerst. Hè?
Ja. Nou, de titel van de aflevering heb ik.
Jezus, kan dit eruit?
Hey, Wouter hier. Weet je hoeveel geld Spotify, Apple Podcast en andere podcast apps betalen aan podcastmakers voor elke aflevering die wordt geluisterd? Exact 0,0 euro. Echt helemaal niks. Maar echt niks. Via Podimo verdient de maker, zoals ik, wel een piepklein bedrag. Elektra gaat niet achter een betaalmuur hoor, wees gerust. Maar als je Podimo hebt, luister Elektra dan via hun app en steun me op die manier bij het maken van de podcast. Je kan Podimo sowieso gratis een keer proberen. Doe dat als je de tijd hebt. Oké, snel weer terug.
Maar goed, toen was dus de uitslag. En dat is wel spannend. Theo deed ook zijn ding. Theo had die lezing. Maar Theo wisten we al van Theo van Duren. Dus zijn anti was meer een soort oude meneer. Die had een grappige lezing. Maar... En toen kwam de publieksprijs als eerste. Ja, en die gaat naar Max van den Burg. Ja, fantastisch, man. Dan weet je niet wat er gebeurt. Weet je. Dan, wauw. En Brigitte Kaandorp kwam me uitreiken.
Oh, te gek.
Ja, helaas kreeg ik niet een mooie trofee of zo. Daar had ik altijd al van gedroomd. Een mooie beker. Maar dat jaar hadden ze besloten dat een kunstenares iets mocht maken. En die heeft een soort... Zelf een soort leren schoudertas gemaakt, had ze gemaakt. Die heb ik nog steeds. En dat was dan mijn prijs. Dat was wel een beetje...
Ook mooi.
Zo'n beetje industrieel ontwerp of zo. Ik dacht van, nou ja, zo'n tas dan maar. Ja, dan moet toch de juryprijs uitgedeeld worden. Maar ja, ik dacht, ja, ik ga het gewoon winnen nu. Ik ga het gewoon winnen. En de winnaar is Jorrit Rogaar. Ik dacht, Jorrit, fuck, serieus? Ja, Jorrit was een Rotterdammer. Die speelde in zijn eigen stad. En tijdens de halve finale kwam zijn broer, die het zijn naam van Down heeft, kwam op het laatst het podium op. Ja, try to beat that.
Ja.
Dat was heel emotioneel. En hij had ook echt een mooi, simpel verhaal. Maar als je kijkt naar van... daarna gingen we dan op tournee. Hè? Dat was een teleurstelling. Ik had niet meer de publieksprijs. En dan ga je op tournee. En dan ga je dus eigenlijk Cabaret Pool Plus. Hè? Dan ga je dus finalisten tournee doen. 50 keer spelen toen nog. Half uur spelen. Eigenlijk was dat waar ik op uit was. Hè? Om die ervaring op te doen. Ik dacht... Toen ik die finale plek had, was ik al... Ik heb die tour, weet je wel. Ik heb gewoon een echte tour.
Ja.
Want ik kan weg bij die cabaretpool. Ik kan gewoon echt...
En je staat in echte theaters. Echte je kan theaters. Je laten zien aan al die programmeurs. Ja. Je kan bij een impresariaat aankloppen met... Hey,
Ja, al dat soort dingen. Dus ik dacht, dat heb ik al. Maar toen gingen we spelen. En toen lukte het Jorrit gewoon niet. Toen moest ik iedere keer afsluiten in plaats van hij. Of ik moest openen, of ik moest afsluiten. Ik was de enige die wel al vanuit dat moeras... Van de Carbereppel had ik al mijn voeten zo in die klei gehad dat ik wist hoe je dat moest doen.
En de schapenkak.
Hè?
En de schapenkak.
En de schapenkak, inderdaad. Die zat nog aan mijn schoenen. Maar ik wist dus hoe ik dat moest doen. En, en daarna ga je dan. Dan heb je zo'n tournee gedaan, dat was fantastisch. En heb je al die theaters gezien, programmeurs heb je gezien. En toen. Dan kun je nog maar een half uur spelen. Hè? Dus dan ga je dus waarschijnlijk dubbelen. Toen ben ik gaan dubbelen, ook met Jorrit af en toe. Lukte ook niet. Ik moest dan al het afsluiten, want hij had moeite. Hij begon op een gegeven moment zelfs grapjes van mij een beetje af en toe. Dat je dacht van, hé, maar dat is precies het gebaar wat ik ook doe. In het verhaal wat ik vertel over de verjaardagsavonden vroeger. Hè, waar mijn ooms mij voor lul zetten. Waardoor ik cabaretier eigenlijk ben geworden, uiteindelijk. Dus hij haakte toen eigenlijk af. En ik kreeg toen, Jos Visser had mij al gezien met Kameretten. En die nam mij onder zijn hoede. En toen ben ik...
Impresariaat ook.
Impresariaat, groot impresariaat. Toen ben ik mijn eerste avondvullende programma gaan maken. En sindsdien ben ik eigenlijk onafgebroken aan het spelen. Behalve één jaar met corona heb ik helemaal niks gedaan. Ik dacht, ik ga niet voor mensen die op voor thuis zitten... heb ik één keer gedaan. Daar kunnen we het ook nog over
hebben. Ja, bring it on.
Nou, ik moest een keer in coronatijd... Ja, toen was het vroeg George aan mij, wil je spelen of niet? En nou, eigenlijk wil ik gewoon niet spelen. Want ik was ook wel toe aan een sabbatical, eerlijk gezegd. Toevallig had ik ook heel veel tv-commercials ineens. Dus ik had inkomsten genoeg. Hè? Dat is natuurlijk ook een kwestie dat voor is, ons. Was het ook allemaal van, hoe ga je dit doen? Hè? Ik bedoel, leven ervan. Maar ik heb toen wel één keer in de nieuwe doelen gestaan. Dat was aan het einde van de coronaperiode, nog niet zo heel lang geleden. Ik denk 2,5 jaar geleden.
In Gorkum
zou ik eigenlijk in het pand spelen. En ik kom daar, nee, je moet niet bij het pand zijn. Huh? Hoezo, mijn corona is toch bij? Nee, maar we hebben afgesproken met de oude doelen, of de nieuwe doelen, hoe heet dat ook alweer? Weet je wel, dat oude theater wat leeg staat?
Weet ik niet. In ieder geval, het pand is een heel leuk try-out theatertje met 51 stoelen.
Ja, heb ik ook weer gestaan laatst. Superleuk.
Superleuke plek. En ook alles en iedereen speelt daar. En de doelen, of de nieuwe doelen, hoe het ook heet, dat is het theater wat daar... Het is niet meer in gebruik, maar in coronatijd wel weer.
Ja, alles
daar,
gedaan.
Daar konden vroeger, stonden de 600 stoelen in.
Ja, hebben alle grote der Nederland hebben daar gespeeld. Echt hele grote. Alleen toen hebben ze gezegd, nou ja, dan kunnen jullie daar misschien... Want dan zet je gewoon banken in, dan zit iedereen lekker uit elkaar. Kunnen we toch voorstellingen doen? Dus kan het pand daar voorstellingen doen? Periscoop weet ik ook niet.
Ja, die deed het samen. Deed ja, ook, andere, ja, andere theater uit Gorkum.
Ja,
die deed
ook een heel leuk theater trouwens. Maar ja, toen heb ik... Ik vond dat niks.
Want... Nee, want vertel even, want ik zei 600 stoelen. Toen jij er speelde in corona, stonden er 600 stoelen?
Nou, er stonden denk ik iets van 20 of 25 banken.
Ja.
Waar dan weer... Er zitten dan twee mensen op. Die zitten net alsof ze thuis op de bank zitten. Met, nog net niet met chips en popcorn en een drankje. En dat zit dan heel ver uit elkaar. Ja, dan kun je niet werken. Want je... je publiek moet altijd een beetje op elkaar gedreven zijn. Als een kudde, bijna. Hè?
toch weer die geiten.
Toch weer die geiten, komen weer terug. Ja. Ik neem ook altijd een veeprikker mee tegenwoordig. Even als ze niet willen lachen. Veeprikker, hè? Je mag niet zeggen stroomstoot.
Van mij mag je stroomstootwapen zeggen.
Nee, maar jij weet ook, ze moeten altijd...
Ja, ja.
Ik doe ook regelmatig bedrijfsoptredens. En dan zeg ik altijd tegen die mensen, van, heb je eis? Ik zeg nou, theateropstelling. Dus dat ze allemaal op stoelen zitten. En het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar op het podium bijna. Tegenaan. Liefst op een podium, liefst met licht, liefst goed geluid is een eis. Want goed geluid, anders kunnen wij ons niet verstaanbaar maken. Je moet kunnen overheersen met jouw stem. We hebben toen kijken gezegd, ja, maar het zijn maar 30 man. Ja, dan wil ik toch versterking hebben. Want als ik kan niet de hele tijd zo gaan praten, zo super hard. Ik heb al een toneelopleiding gehad. Wij deden dat trouwens bij de toneel wel allemaal zonder zenders. Hè? Dat is wel bizar eigenlijk. Dat speelde hele voorstelling zonder zenders, gewoon in kleine zalen.
Ja,
gek, hè?
Ik vind het altijd zo lastig dat je kan het. Weet je, voor 30 man kan je prima op stem eroverheen spelen. Ja. Alleen je hebt.
Een schorre stem naar de hand.
Je hebt een schorre stem, maar je kan ook niet even een stukje. Gewoon, hé, dus ik kom daar binnen.
Kijk me aan. Ja, wat? Dat is mijn schoonmoeder. Noem maar even wat.
Ja, nee, is dit weer over die porno op de laptop van je vader?
Ja, dat is een beetje die periode was dat. Dat was nog mijn studententijd eigenlijk nog.
Nee, maar je kan
je
bent zo weinig kwijt.
Je kan even zo heel zachtjes. Maar goed, ik vraag dat bij die bedrijfstreven omdat het anders niet te doen is. Soms zitten ze ook aan tafels bij een diner. Ja, dan moet je wel. Dat kan ook wel. Kijk, en weet je, bij bedrijfsoptredens heb ik vaak zoiets. Daar ben ik heel eerlijk in. Betaalt gewoon rete goed. Ze had gewoon 3 keer meer dan een gewoon optreden. Ja. Het is een half uur spelen, vaak overdag. Je hoeft vaak bijna niks mee te nemen. Alles staat er. Je hoeft niet zelf nog je zender mee te nemen voor je headset. Het staat er gewoon, je komt. Dus als het dan wat moeilijker is of minder leuk, vind ik dat ook niet zo erg. Ik denk, stuur die factuur, weet je. Ik heb
tekens in mijn ogen. De reden dat het zo duur is, is omdat het vaak lastiger is.
Het is lastiger,
en omdat je een hele carrière achter de rug hebt, waardoor je ook onder dat soort omstandigheden waarschijnlijk nog wel iets goeds kan leveren.
Ja.
Maar wat zijn bedrijfsoptredens waar jij terugdenkt dat je denkt, nou, het is dat ik die factuur achteraf heb kunnen sturen, maar...
Nou ja, je hebt van die optredens, je zijn het staand publiek. Weet je, staand publiek. En ik heb een keer voor een gemeente in Limburg opgetreden. Voor de gemeente, zeg maar.
Ja.
Ik zal de naam niet noemen, maar...
Maar ze hebben een drielandenpunt.
Ze hebben een drielandenpunt. Ze eten fly en dat doen ze overal daar. Precies. Het begint met een M en een E. En daar stond dus iedereen. En dan zeg ik altijd, dan kan ik al bijna geen garantie voor succes meer geven. Want kijk, staan kan alleen werken als je hele korte, hele snelle grappen hebt die vanaf het begin af aan raak zijn. Het liefst one-liners die vanaf het begin af aan, bam, bam. Nou, zo'n comedian ben ik niet. Ik ben echt een cabaretier. Ik moet mijn verhaal laten vertellen. Daar acteer ik dan leuke types in of grappen of whatever. Of een liedje laten spelen. Maar je bent geen... Of je moet gaan staan zingen. Muziek werkt ook goed bij staande mensen.
Maar ook al ben je wel een hele goede one-liner comedian in zo'n samengesteld publiek als bij een gemeenteborrel.
Ja. Is moeilijk.
Slaat het ook niet bij iedereen aan?
Nee, het is samengesteld. Je ziet dames met hoofddoekjes, je ziet dikke mannen met bier. En daartussenin zitten allerlei soorten mensen. Die moet je allemaal zien te... Hè? Moet je niet beledigen. Je moet ze zien te bedienen van leuke grappen. Nou, dat probeer ik daar dus. Maar het geluid was zo... Het was ook in een soort galmbak. Dat is in de hal, hadden ze me neergezet. Het was naast een prachtig groot theater. Ik zei, waarom heb je niet in theater gaan? Er staat hier... Dat is een van de mooiste theaters van Nederland daar... Heel oud theater. En het is momenteel niet in gebruik. Oh ja, dat is dan jammer. Dat komt. Maar ik stond dan in die hal in een galmbak. En vanaf het begin van niemand kon mij horen. Mijn zender galmde ook. Dus op dat moment weet je gewoon van... ik ga dit gewoon volmaken. Maar het is een marteling. Want je hebt dan vooraan staan er wel mensen. Weet je, vooraan heb je dan zo 40 mensen staan die het dan wel leuk vinden. Maar jij hoort niet of zij het horen, want je hoort jezelf niet. Hè? Je hoort alleen maar geroezemoes. Mensen zijn bier aan het halen. Af en toe kijken ze wel, maar als het niet meteen leuk is, lopen ze weg. Ik heb dat laatst ook, ik had dat ook nog een keer vorig jaar rond kerst voor een groot energiebedrijf. Die hadden dat dan ook weer georganiseerd. En was dan ook weer staand. En dan ben ik echt in onderhandeling van tevoren. Ik zeg, doe het nou niet staand. Er waren allemaal monteurs, allemaal mannen. Die bier willen zuipen. Staand. Weet je wel? Nou, het enige wat je dan nog kunt doen is ze continu beledigen op een leuke manier. Zodat je een soort wedstrijd met ze aangaat. Hè?
Ja.
Afzeiken. Maar ook daar niemand kon me horen. Het is verschrikkelijk. En dan sta je gewoon te zwemmen. Maar ja, dan heb ik gewoon zulke dollartekens in mijn ogen. En dan denk ik, niet boos worden, Max. Niet boos weglopen. Niet boos weglopen. Doe gewoon, speel 20 minuten. Niet boos weglopen. Nee, Max, niet boos weglopen. In mijn hoofd ben ik het alleen maar aan het doen. Je bent boos, hè? Je bent boos, Max, hè? Niet doen, niet doen. Doe het nou niet. Je hebt zo'n spijt. Het zou zo goed voelen om nu weg te lopen. Maar je hebt straks zo'n spijt als je in de auto zit. Doe het niet. Doe het niet. Weet je wel. En dan blijf ik het maar doen. Dan voel ik me echt een soort vervelende nar die op een stok is gestoken. Die daar dan mijn verhaal doet in een soort... Maar goed, kijk, er staan altijd een paar mensen die wel luisteren. Dus dan hou je daar dan maar aan vast op zo'n moment. Hè? Het gaat veel vaker veel beter. Maar op zo'n moment...
Ja, ja.
En dan moet ik me echt... Oh, denk ik van, ja, waarom ben ik dit gaan doen? Weet je, dan heb ik allemaal... Denk ik van, waarom doe ik dit nog? Dit soort bedrijven.
Nee, voor
het geld. Ja, nou ja, daarom.
Ja, ja.
Door daar... te spelen, word je ook wel, heb jij misschien ook al, word je wel een soort, het is ook een sport, hè? Het is ook een wedstrijd, hoor.
Ja, ja.
Ik kan dit. Ik ga, zo had ik bijvoorbeeld een tijdje geleden had ik een optreden voor een betonfabriek. Personeel van een betonfabriek, op zaterdagavond in Amsterdam. Een hele grote betonfabriek, een soort schuurfeest tent met dan allemaal dat soort mannen. Hè?
Dat als je zeker weet dat als het misgaat, dat je gaat zwemmen met de vissen.
Ja, dat je, hoe noem je dat, een betonnen jas krijgt. Nee, hoe noem je dat?
Betonnen voeten.
Betonnen voeten. Ja, zo'n naam, ja. Ik weet het even niet, maar... Maar dan, nee, maar echt, dat was... Maar ja, kijk, daar ga ik dan wel bijna zo... Ik doe er net niet een mondgebitje in. Bob, maar je gaat daar op. En ik ga iedereen... Hey, bollen, weet je, hey, mondbollen. Weet je wel, en lachen ze al. Dus je moet daar zo brutaal zijn. Ga je wel totaal kapot van het podium af. Maar daar lukte het me dan wel. Want het geluid was niet goed. En ze zaten half. En ik kreeg ze dan wel mee. Daar ben ik ook... Moet ik 3 dagen van bijkomen van zo'n half uur. Dan ben ik helemaal leeg. Want je wordt een soort Jochem Meijer-achtige... Ja, je kan geen moment hun de regie laten geven.
Nee.
Want dan gaan ze dingen roepen. Of ja, dat mag, maar dan... Ja, dus er zit ook altijd wel een... Dat klopt wel wat je zegt. Er zit ook een sportiviteitsgehalte in, hoor. Van, en op een gegeven moment gaat je grens ook verleggen. Als je dan zo'n betonfabriek hebt, dan ja, ik kan dit dus ook. Weet je wel, totdat je een keer tegen iets... En vaak zijn optreden voor gemeentes, vind ik toch het moeilijkste op het einde van de week. Ja, omdat het vaak... de mensen die er werken zijn zo samengesteld... dat je heel moeilijk een programma kan maken wat voor iedereen leuk is. Kijk, zo'n betonfabriek weet je van grof. Wees gewoon grof. Weet je wel, gewoon grof. Zo grof mogelijk. Met een paar leuke dingen over mevrouw erin. Weet je, ja, dat is misschien best wel naar de mond praten dan. Maar dan weet je gewoon wel van wie je voor je hebt.
Ja, maar daar word je ook voor geboekt.
Daar word je voor geboekt. Ja, om hun aan het lachen. Die groep, ze zeggen van tevoren, zijn we al mannen, hè? Zegt er prima als ik het maar weet. Als ik maar weet dat het allemaal mannen zijn. Maar ik moet ook zeggen, het zijn ook af en toe echt een heel erg leuke optredens. Waar ik echt heel veel eerder dacht, wauw, dat was gewoon een feestje. Weet je wel, dat heb je 3 keer in theater niet. En nu heb ik het wel. En is het ook nog heel goed betaald. En voor en zoek nog een leuk podium. En dan is het in één keer, wauw, weet je wel. Dus, maar ja, je gaat er anders in. Kijk, als ik afgelopen week speelde ik dan weer 2 keer. En dan... Ja, was het de eerste keer vond ik het theater. De mensen vonden het hartstikke leuk. Staande ovatie. Ik zelf had het gewoon niet zo naar mijn zin. Want het was een hoog podium. Het zat helemaal vol. Maar techniek was rot. Het geluid was slecht. Weet je wel. En als ik daarna dan krijg ik een afrekening. Dan zie ik hoeveel ik verdiend heb. En denk ik, oké.
Misschien was het toch een leuke avond.
Nou ja, het was leuk. Maar als ik dan zie zo'n bedrijfsoptreden. Dan denk ik, ja, maar dat is toch wel. Dat verdient veel meer dan theater. Dus ik zeg niet dat het de enige reden is om het te doen. Maar je bent daardoor wel. Wat Piet dan ook zegt, wat je zelf ook zegt, je bent wel bereid om meer te laten of meer te geven of te zeggen, nou, ik neem niet zoveel, maar ik geef meer en maar ik stuur wel een hele dikke factuur. Ja, dat is een beetje de balans. Denk, als je dat alleen zou doen, dan wordt het droevig, denk ik. Maar als je ook nog gewoon je eigen optredens hebt, kun je gewoon je eigen verhaal houden, kun jij de stukjes doen die jij wil, mensen komen op jou af.
Ja.
En dat compenseert dan weer een
beetje. Ja, precies. En over dronken mensen gesproken, jij hebt veel op Max Euweplein Communicafé gespeeld.
Ja.
Dat is ook een...
Ja, dat is ook bijzonder wel heel leuk. Ja, als je dan op zaterdagavond...
Want omschrijf even, Comedy Café zit nu op het Eidok in een mooie grote locatie.
Ja, ja.
Letterlijk hufterproof, want het is gewoon allemaal beton.
Beton, het zit onder de rechtbank ook volgens mij. Dus als je een beetje wel voorzet, kun je meteen door
naar
boven.
Je kan of naar de rechtbank of je wordt in het eigen flikker.
Ja.
Maar omschrijf even het oude Comedy Café. Want dat is wel een leuke, bijzondere plek geweest altijd.
Ja, was een hele leuke plek. Ja, het is op het Max Euweplein, wat natuurlijk een soort klein rond pleintje is. Waar ook geschaakt wordt, zo van die grote schaakstukken. Ja,
het pleintje waar het Holland Casino ook zit, achter Holland het Leidseplein.
Ja. Achter het Leidseplein, Holland Casino. En er zat ook, wat zat er nog meer? Je had die Irish Pub op de hoek zitten nog steeds. Je had ook, een beetje zo, voor toeristen. Maar ook wel een beetje iets echt ouderwets Amsterdams of zo. Hè? Een beetje plat Amsterdams. En dat werd gerund door de familie Pereira. Victor en...
Ellie.
Ellie, Victor en Ellie. En echt Amsterdam stijl. Met 2 zoons. Marco, oftewel Marco Penose. Waar ik vind dat een boek over geschreven zou moeten worden. Heb je hem wel eens gehad, of niet?
Nee, nog niet.
Oh, maar... Nou, Wouter, je moet echt... Marco Pannozen. Ik heb verhalen over hem gehoord. Dat wil je niet weten. Over dronkenschap en schijten in pottenbakken. En vrouwen en meiden. En hij was populair toen. Hè? Comedy kwam net op. Hè? Ja. Er moet een serie over gemaakt worden, man.
Ik vraag me ook af wie de verhalen beter kan vertellen. Of hij ze zelf nog weet. Of de mensen die erbij waren.
Heb je Bram al gehad? Bram van der Velden. Ja, Bram. Die wist er ook zoveel over te vertellen. Nee, maar goed. Marco Pannozen was berucht. Want dat was toen net toen comedy begon in Nederland. 1994 is volgens mij opgericht.
Ja.
Toen had je net de Comedy Train. En het Comedy Café op Max Eeuwenplein. Dat was helemaal nieuw in Nederland. En Marco was dan de zoon van de eigenaar. Sterker nog,
Raoul is begonnen met Victor in Comedy Café.
Ja, ja.
Die hebben vrij snel daarna besloten los van elkaar verder te gaan.
Kiezen. Ja. Die hebben een match misschien.
En daar is Comedy Train uit voortgekomen. Die zijn op zoek gegaan naar een eigen plek wat Toemler is geworden.
Ja. Nou ja, en dat is een mooie parallel ook. Want we zeiden altijd, Toemler is een beetje de Volkskrant. En Comedy Café is de Telegraaf. Als je het even hebt over wat voor soort publiek er komt. Ja. En het niveau een beetje. En, maar goed, dan kon je ook spare ribs eten. Hè. Vaak was het een combi deal voor groepen vrijgezellen. Of voor bedrijven. Die gingen dan eerst spare ribs in het restaurant van het Comedy Café eten. En daarna die zaal in. Wat echt een prachtig klein, smal zaaltje was. Waar publiek dus aan tafeltjes rondom een podium achterin. Wat zo rechts tegen de muur stond, zat. Met boven nog een soort balkon. Wat eigenlijk bijna net zo groot als beneden. Dus je had echt een muur van mensen recht tegenover je snuffert. 110
man, heel dicht op je. Ja.
Ja, heel dicht op. Je had je ook nog de bar links, hè, waar ze dan ook wel zaten. Maar nou ja, en als je daar dan op zaterdagavond speelde, dan zaten er dan vroeg je aan Arthur, die nog steeds de deurman is van het huidige Comedy Café, van wat heb je zitten? Ja, we hebben, daar zitten 10 vrijgezellen. Daar zitten vrijgezellen, daar zit een bedrijfsfeest. En dan hoorde je al een soort koeiengeluid van dronken mannen die jou wilden verscheuren als comedian. Ja, kijk, maar ook daar, Wouter. Ja, maar ook daar, ga daar maar staan. Hè. En de eerste paar keren, dan... Kijk, ik begon daar ook met open podiums, hè, open podia. En dan mocht je af en toe een keer act zijn op de donderdag of zo, weet je wel. En dan, nou, dan leerde je dat. Mocht je headline op donderdag, nou. En dan mocht je een keer op zaterdag meedoen, wat toch wel de topdag was. En op een gegeven moment mocht ik dan headline op zaterdag. Ja, dat was wel... Maar dat bouw je natuurlijk op. En op een gegeven moment dan roepen ze wat. En dan roep je maar wat terug. En je ziet anderen het ook doen. Dus je krijgt een soort olifantenhuid. En je weet gewoon... Je moet gewoon met veel bravoure daar gaan staan. Je moet het leuk vinden, maar je mag best pittig zijn, weet je wel. Maar je moet niet agressief of je moet niet negatief. Je moet wel, als iemand erom vraagt, moet je hem gewoon afzeiken.
Ja.
Dus nu, als ik nu in de zaal, als ik nu zo speel mijn eigen show, als iemand roept iets, ja, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Omdat ik denk, ja, met al die ervaring die inmiddels in mij is gaan zitten, jaren.
Het gevoel in een theaterzaal staan en iemand roept iets. Of
ja,
oude Comedy Café.
Oude Comedy Café was ruig.
Intimiderende plek. Want iedereen zat echt heel erg om je heen. En jij had daar, nou wat is het, een podium van 80 bij 120.
Ja, ja. Maar het was ook heel leuk.
Tot dicht aan. Ja,
het was heel leuk dat mensen dingen roepen. Soms kon het ook heel goed, kan het je helpen. Zelfs Jan Dino dus eigenlijk mijn voorstelling verstoorde, hielp het me op dat moment om daar iets mee te doen. En zo kan het ook zijn dat iemand iets roept en je reageert net even leuk. Of je denkt, hey, dat is best grappig, dat ga ik de volgende keer zelf zeggen, weet je wel. Dat kan je ook wel, dat je toch denkt van... Nee, ik vond het een hele bijzondere plek. En ik heb ook gevechtende comedians meegemaakt. Ik zal niet te veel in detail treden, maar ik heb wel eens glazen gegooid zien worden.
Oh!
Ja, we zullen geen namen noemen, hè? Nee, noemen we niet, hè?
Ik denk dat ik bij die avond ook geweest ben.
Was jij erbij? Ja, het was met iemand die ook in jouw podcast heeft gezeten. Die was aan het optreden. Nee, die was MC. En die kondigde een comedian aan. Die we zullen omschrijven als iemand die soms wat moeite met zichzelf heeft. En met de wereld om zich heen.
Dat is precies de avond. Ja.
Ja. En toen beviel het hem niet hoe die aangekondigd werd. Toen gooide hij een glas naar de andere comedian's hoofd. Er brak een vechtpartij uit. Waarbij die twee uit elkaar gehaald. Maar tijdens een show, hè? Tijdens een vol Comedy Café, zo goed als vol. Mensen wisten, daar hoort het erbij. Maar er ontstond tumult bij de bar. Mensen moesten uit elkaar getrokken worden. Uiteindelijk ben ik de avond af gaan MC'en. Want de avond moest wel doorgaan. Want Wilco zou dat doen, maar die zag een beetje witjes naar de hand. Die kon het niet meer of zo. Maar ik heb toen moeten MC'en de avond nog.
En... Oh, heb jij dat gedaan?
Ja, ik heb het niet moest nog één iemand aangekondigd worden of twee of zo.
Ik weet dat het gebeurde. Ik denk dat Wilco, dat was het. Wilco was aan het spelen toen dit gebeurde.
Oh,
Wilco,
dat was het. Wilco was aan het spelen. Het gebeurde bij de bar.
Ja, en het gebeurde bij de bar. Want ik zat naast de comedian in kwestie die het glas gooide naar Harry Glotzbach. Met de legendarische reactie. Wat vind jij nou?
Ik zat net iets verderop. Ik zat aan het einde van die bar.
Wat vind jij nou? En toen zijn Arthur en nog iemand
op de persoonlijke kwestie.
Arie tegengehouden, ja, die het glas in zijn hoofd kreeg. Ik en Gijs, de voormalige deurman.
Gijs Renzel,
zijn op de comedian gedoken die het gooide. En dat is geen kleine jongen.
Nee, dat is een hele sterke jongen.
Ja, die hebben wij door de zijuitgang naar buiten gewerkt. En ja. Harry is naar het café deel gebracht.
Ja.
Maar inderdaad, Wilco was klaar. Het was er dus geen MC meer. En toen ben jij ingestapt.
Ja.
Alex Ploeg heeft daarna gespeeld.
Oh, heb ik Alex aangekondigd. Ja, ik hoop dat ik het goed deed.
En ik moest daarna nog. Want ik weet dat ik heel blij was. En dat gelukkig zit Alex hier nog tussen als buffer.
Oh, man.
Maar dat was
heftig, hè? Ja, ik zei toen nog, ja, dames en heren, comedians kunnen soms een beetje edgy zijn. Hè? Het zijn mensen die leven vaak op de rand van, dat was heel heftig avondje. Ja, dat was wel. Het was zo toevallig dat Gijs er ook bij was. Gijs was eigenlijk de oude deurman die het jaren. Ja. En die was er eigenlijk nooit meer, maar die werkte
die
al
was
in
toevallig,
de,
ja.
Het Betty Asphalt complex, maar die was er blijkbaar toevallig. En die kende dat wel. Die zei aanhoudend tegen mij, ik heb wel meer van dit soort dingen meegemaakt. Oh, die heeft wat. Toen eigenlijk die begindagen was eigenlijk Gijs was daar, zeg maar, de deurman. Maar goed, ja, het blijft. Ik vind het eeuwig zonde. Kijk, Nieuwe Comedy Café heeft ook zijn charme, hè, op zijn eigen manier. Ja, ja. Gerund door Bob McLaren. Maar ja, ik vond dat oude, dat was toch net even. Dat was het wel. Met dat balkonnetje, zo, de muur van mensen. Op dat Leidseplein bijna. Dat was toch wel een plek, hè? Natuurlijk, ik mis dat wel af en toe. Ja.
Dat, nou ja, vooral de hoe direct het is en hoe letterlijk in your face.
Ja. Ja.
Er is geen andere plek. Club Haug staat ook Haug wel zo
ook
dicht.
Ook heel leuk.
Maar daar merk je aan alles. Daar zit wat meer klasse
iets
en beschaving omheen.
Ja, dus iets meer Volkskrant of iets ertussenin. Wat is het? NRC Next of zo.
Ja,
in plaats van de Telegraaf. Ja, dat was echt ook plat publiek. Ja. Sommigen kwamen ook echt om te zuipen en te lachen. Maar dat is ook wel weer goed. In die zin word je dan wel. Er hebben veel jongens gestaan. Hè? Ik bedoel, Javier Guzman is daar begonnen. Alex Ploeg. Nou, jij. Iedereen heeft daar wel gestaan ook.
Absoluut.
Hè? Het hoort wel bij het ontwikkelen van die ervaring of zo. Ook dat soort plekken te kunnen pakken.
Nou ja, en vooral ook daar aan de zijkant bij de bar staan.
Ja.
Zeker als beginner. En dan zie je gewoon allemaal ervaren comedians.
Ja.
Die het opnemen tegen vier vrijgezellenfeesten.
Ja. Ja. Weet je hoe.
En dan wel. Denken, oké, nou ja, daar gaat hij.
Ja, we gaan het maar doen. Ik kende ook nog een Belgische cabaretier die gestopt is inmiddels. En dat is een vriend van mij van de toneelschool. Die kende ik al van de toneelschool. En die vertelde wel eens dat hij altijd, voordat hij op moest hij altijd standaard overgeven. Dus toen kwam ik toen een keer tegen en stond hij naar te kotsen op de wc. En dacht ik toch, als ik zei bij mezelf, als ik dat ooit heb, dan stop ik ermee. Ik ga nooit in mijn leven iets doen dat ik eerst moet kotsen om het te kunnen doen. Dat is toch absurd? Ik vind dat absurd.
Ja, en toch, hij is niet de enige.
Maar hij is er ook mee gestopt uiteindelijk. Nee, maar ik vind dat ken je meer mensen die dat ook hebben? Die echt moeten letterlijk fysiek gewoon onwel worden eigenlijk.
Pieter Bouwman, de regisseur, net overleden.
Het is
op zijn uitvaart ook nog benoemd. Ja. Hij heeft het volgens mij zelf ook hier in de podcast verteld. Die nam zelfs toen hij bij Comedy Train speelde, begin jaren 90, had hij zijn eigen emmertje mee naar optredens.
Zijn eigen kotsemmertje.
Ja, ik weet volgens mij dat Claudia de Breij ook wel vertelde dat hij, zeker in het begin van de carrière, ook nog wel eens van de spanning. Jochem Meijer, die vertelde zelfs een paar jaar terug, nog na een try-out, nog zo vol zenuwen dat hij tegen degene die reed moest zeggen, oké, stop maar, ik moet nu de auto uit, ik moet over mijn nek.
Oh mijn god. Ja, ik heb dat nooit zo gehad. Ik ben ook wel nerveus, zeker als ik ga try-outen. Dat zul je ook hebben als je een nieuw programma doet. Hè, ja. Dan gaan ze het leuk vinden. Wat ga ik überhaupt doen? Maar inmiddels heb ik wel zo'n dikke huid. Of als het een avond niet zo goed gaat, is het ook niet zo erg. Als het een avond heel goed gaat, ben ik ook niet super blij. Je weet langzaam een soort gemiddelde lijn te houden. Ik weet ondertussen hoe dit gaat. Een nieuwe show maken begint met langs de afgronden van mijn eigen onzekerheid lopen. Met helemaal niks, bijna niks. Misschien is wat kleins, een goudklompje vinden. We hebben al één goudklompje, dan kunnen we op verder werken. Dat ene goudklompje. En zo gaandeweg, weet ik van. Dat ik er echt niet 's nachts van wakker hoef te gaan liggen. In het begin deed ik dat wel. Toen ik mijn eerste programma moest maken, dacht je, maar ik heb maar een half uur. Hoe moet ik dan een anderhalf uur? Hoe moet dat nou? Weet je? Dat kan toch niet? Ja, ik kan dat misschien een beetje uitbreiden. Nou, en vanuit die wanhoop en het moet en deadlines. Hè, je moet dan halen half avondvullend. Moet je een dubbel spelen met die en die. Komen er dingen. Maar ik ben nooit zo ver geweest dat ik dacht van dat ik moest kotsen of zo. En ik heb me wel echt voorgenomen, als mij dit ooit gebeurt, ik ga nooit iets in mijn leven doen waarvan ik. Dan zegt jouw lichaam, je moet dit niet doen.
Ja.
Wist je, dat vind ik dan. Hè? Kijk, Jochem Meijer, alle respect voor hem. Carré, hoeveel avonden vol? 20 avonden of zo. Dus, hey.
Per tour.
Per tour. Per tour, hè. Ja, ongelooflijk, man. Wat een succes. Ja, dus misschien als je nou gekotst hebt en je daarna speel je in een vol carré, denk je, dat is het wel waard. Maar ja, ik vind dat toch wel zin. Ook die documentaire van hem, heb je die gezien? Dat hij dan, hoe je hem dan zo helemaal leeg ziet gaan, weet je wel? Dat je echt denkt van, ja, ik weet het. Ik heb dat gevoel af en toe ook wel. Ik sta natuurlijk niet in carré, maar ik sta tegenwoordig wel voor vollere zalen, grotere zalen. En maar dan merk ik wel, dat is dat gevoel, ja. Dat is, ja. Ook wel, is ook wel een soort leegzuigen of zo. Dat je zoveel geeft,
ja.
Dat je daarna heel eenzaam en alleen voelt. En bijna huilerig of zo. Ik speel dan maar 2-3 avonden per week. En dan valt het allemaal wel mee. Maar als je onder die druk van Jochem staat, hè, met weer zo'n vol carré.
Ja.
En als je hem dan naar de hand ziet, dan denk je wel van, het is toch ook ongezond ergens, hè, eigenlijk of zo.
Nou ja, het is een heel raar beroep, dat sowieso.
Ja. Ja, maar gewoon qua energie van wat het je nou oplevert en wat het je nou kost of zo. Kijk, Jochem heeft natuurlijk alles bereikt wat hij... Hè, dat is fantastisch, toch? Weet je wel? Dat carré en het succes. Ook terecht, hele aardige jongen. Echt, als ik hem het wel eens tegenkom, super, super vriendelijk. Maar ik denk wel van, god, dat moet toch wel een wissel op je trekken. Hè? Zozeer. Zo, dat... Natuurlijk kan hij misschien wel echt plannen. Bijna als een soort sporter. Hè? Die zegt van, we doen weer even carré. Dat is een soort Olympische Spelen. Dan leeft hij daar waarschijnlijk echt naartoe. Fysiek ook. Goed eten, ik weet het niet. En dan even doorzetten. Even pijn hebben daarna. Maar om dat te zien vind ik het wel pijnlijk. Dat ik echt denk van, ja, als bij mezelf hou ik die balans wel in de gaten. Kijk, ik ben natuurlijk niet zo succesvol als hij. Dus misschien ervaar je dan niet dat leeggetrokken worden. Maar ik stop er wel mee als ik echt denk van, ik haal er niet vreugde meer uit of zo, weet je wel. Of het ik word echt naar mijn kinderen 3 dagen lang als ik moet spelen. Omdat ik zo moe ben,
ja.
Weet je wel. Ik heb er wel zoiets. Het moet wel leuk blijven of zo. Het is,
dat sowieso. Maar heb je dan ook niet, dat heb ik als ik naar mezelf kijk wel, dat je ondanks alle jaren ervaring die je hebt en dat je weet, ik ben op dit punt in mijn carrière, dus ik doe echt wel iets goed.
Ja.
En dat je dan toch gewoon 1 avond waarop het gewoon niet loopt en dat je op basis van die 1 avond dan toch denkt, oh, zie je wel. Iedereen heeft het al gewoon. Iedereen heeft het al 15 jaar mis. Dat zie je wel. Ik kan helemaal niet.
Ze hebben me eindelijk betrapt. Ja. Ik kan het eigenlijk helemaal niet. Nou, dat doet wel iets met je, ja. En ook op dat vlak. Je gaat dan wel... Kijk, bij zo'n bedrijfsoptreden denk je dan nog van, ja, de omstandigheden waren super slecht. Weet je wel, ja, het is niet mijn publiek.
Kan je nog recht praten.
Kunnen recht praten. Maar bij mijn voorstelling, als ik echt denk, nou, ik heb een jaar in een programma gewerkt en ik speel dat, de mensen zijn echt van mij gekomen. En nou, ik heb dat soort avonden gewoon niet meer. Want, dus je hebt altijd een 6,5.
Ja.
En liever een 9. En meestal iets ertussenin. Je hebt zoveel skills inmiddels dat je altijd die 6,5 wel haalt. Maar dat voelt dan ook als een 4, hoor. Vroeger zou dat dan een 4 zijn geweest. Maar je moet, ik vind, dat zei ik al eerder. Je moet denk ik niet te blij zijn als het heel goed gaat. Je moet ook niet te verdrietig zijn als het niet is. Je moet denk ik proberen, als het je vak is en je moet het vaker, dan moet je een soort constante lijn. Ik zeg van mezelf ook altijd dat mijn carrière dan, voor zover die er is. Nou, die is er wel een beetje nu inmiddels. Maar
een hele mooie carrière.
Nee, die is er wel. Maar ik ben echt een dieseltrein. Dus ik, toen ik begon had je allemaal mensen, die schoten mij allemaal voorbij. Martijn Koning, weet je wel. Nou, Martijn is een goed voorbeeld van iemand die het ontzettend goed doet natuurlijk. Ja. Hè? Die vind ik ook echt heel goed. Maar bijvoorbeeld Jasper van Kuik schoot mij voorbij, is al gestopt. Er zijn een heleboel namen. We hadden toen de jeugd van tegenwoordig, stond ik toen. Nee, hoe heette ze? Ter bescherming van de jeugd. Ken je die nog, die 2 Belgen?
Ga ik donderdag, zondag mee opnemen.
Ga je ermee opnemen? Wat leuk. Oh, dus de groeten van mij. Ja. Van Max. Ja, ja, dat is leuk, man. Maar die jongens waren toen...
Die gingen hard. Ja?
Die gingen hard. Ik stond toen ook in het Eindhovens. Daar haalde ik niet... Daar wonnen zij een prijs. In het Eindhovens Kleinkunstfestival zat ik wel weer in de finale. Dat was nog voordat Camus Kleinkunst. En zij wonnen toen. Ter bescherming van de jeugd. Heel grappig duo eigenlijk wel. Maar die gingen ook zo. Die zijn daarna ook gestopt. En ik ga nog altijd zo. En ik heb heel veel mensen zien komen en zien gaan, zeg maar. Weet je wel? En nog steeds is mijn dieseltreintje rijdt zo'n heel langzaam.
En hoe was het om dan elke keer weer iemand zo links voorbij te zien komen?
Nou ja,
ik heb dat ook meegemaakt. En iedereen maakt dat mee, gelukkig.
Ja, dan moet je met jezelf onderhandelen. Dan moet je met jezelf gaan praten. Dan moet je denken, ja, Max, jij wil dat ook, hè? Jij wil ook zo als een komeet in één keer ontdekt worden. Jij wil ook in één keer in al die tv-programma's zitten. Jij wil ook in één keer. Maar ja, het gebeurt gewoon niet. Concentreer je. Ja, Jochem Meijer heeft ooit tegen mij gezegd. Ik heb ooit ook een keer het Leids Cabaret Festival meegedaan. En dat was ook geen succes. Wanneer was dat? Dat was voor Kameretten trouwens. Daarna ben ik Kameretten. Dat was wel een succes, maar dat niet. En toen zat Onno Innemee en hij zaten op de eerste rij. Die Onno Innemee zat ook echt zo... Laatst heb ik bij Onno gespeeld. Hele aardige kerel in Leiden. Hele super aardige vent hoor. Maar ik heb hem jarenlang wel gehaat daarvoor. Omdat hij was... Onno was toen best wel populair. Met Jochem zat hij daar. Ik kwam daar. En dan zit Jochem... Weet je, je wil niet dat Jochem Meijer op de eerste rij zit... als jij aan een festival meegende.
Nee.
Zo heb ik ooit ook eens in de open bak gestaan. Toen bleek dat Hans Teeuwen in de zaal zat. Omdat zijn technicus ging optreden. Hij had een technicus waar hij jaren mee toerde. Die wilde dan ook wel eens wat. Dus zat Hans Teeuwen in de zaal. En dan denk je, verdomme, weet je wel. Ja, dan kom ik hier met allemaal prutmateriaal. Was het bij zo'n open bak. Want daar is het voor bedoeld om echt te try-out. Maar dan zit Hans Teeuwen in de zaal. Dus dan ga je, dan ga je daar ook weer... Maar goed... toen zat Jochem... Ik raak heel de draad kwijt, sorry.
We kwamen over links ingehaald worden met jezelf onderhandelen.
Ja, en toen kwam ter bescherming van de jeugd. En die zijn ook weer gestopt. Daar kwam ik eigenlijk op het Leidse Cabaret Festival. Jochem Meijer. Maar Jochem Meijer zei ooit tegen mij... Toen het zo slecht ging op het Leidse Cabaret Festival... Toen zei hij van... Vertrouw op je eigen materiaal. Weet je wel, blijf gewoon je eigen ding doen. Vertrouw op je eigen materiaal. Dat is eigenlijk het enige wat hij zei. En toen dan neem je dan toch wel mee... Als zo iemand dat tegen je zegt. Hè? Dan denk je toch van... Had ik toen ook met Hans Teeuwen. Daarna heb ik met Hans Teeuwen in de bar gezeten. En die zei, jij bent ook zo'n ADHD als ik op het podium. Hè? En raakten we zo aan de praat. Ik wil me helemaal niet met Hans vergelijken. En wat super, hele aardig. Ik heb vorig jaar een serie met hem opgenomen. Toen was ik dus iedere dag met hem op de set. Jackson the Malone, een video van Videoland. Dat is zo'n soort serie die hij heeft gemaakt. Samen met Max Porselein van Plan C.
Volgens mij heb ik er beelden van voorbij. Ja. Dan ziet hij eruit echt gewoon als een boekhouder.
Ja, snor kort haar. En hij speelde ook heel serieus. En toen heb ik hem ervaren, heb ik een beetje met hem gekletst. Echt een hele aardige vent ook hoor. Toen vertelde ook hoe dat van hem dan was. Toen hij doorbrak in 1994. En dan weet ik nog, toen ging je kijken naar Hans Teeuwen in Eindhoven.
Ik weet Eindhoven, exact waar ik zat in de kleine comedie.
Ik ook, ik zat in de Globenzaal in Eindhoven. Van, die bestaat nu niet meer. En, maar hij zei ook, er hing van mij heel veel van af toen. Hij zei, ook in die open bakken waar hij dan ook stond. Waar ik dan ook, waar we het over hadden. De open bakken in Amsterdam is ook zo'n begrip natuurlijk. En zo is hij natuurlijk ook wel. Hè? Hij is natuurlijk wel iemand... Bij hem was het ook alles of niks. Hoe hij speelt is ook alles of niks. Hè? Ja. Het is alles of niks. En wij doen vaak allemaal... Zitten we toch een beetje ertussenin. Als ik ben niet alles of niks in wat ik zeg of wat ik doe. Zit ook niet zo in mijn karakter. Moet ik in je karakter zitten. Dus als ik dan... Het is niet dat ik iets presenteer waarvan mensen echt... Nou ga ik, dit kan je echt niet maken op een podium. Dat ze boos weglopen. Zoals misschien bij Stefano Keizer zou kunnen. Hè? Nou, dan kun je van zeggen, ja, maar dit is toch geen theater. En dan word je boos. Er
zijn mensen weggelopen. Ja. Jazeker.
Of in het begin bij Hans Teeuwen. Dat is toch niet normaal. Die staat te schelden daar. Want die allemaal over seks. En dat kan er niet, weet je wel. Ouw papa en zo. Wat is dat nou allemaal? Trouwens van daarvoor, hè?
Ja. Theo
en Smeek.
Ik speel dat nummer als cover met mijn bandje.
Au, papa. Ja, dat is zo goed, man. Ja, maar weet je dat... Ja, maar dat is echt een markering van een nieuw begin, hè? Dat is echt... Toen begonnen we de jaren 90 eigenlijk, een beetje zo qua hoe we over dingen dachten, dat het ook grof mocht zijn weer en zo. Daarvoor was cabaret natuurlijk toch, van Wim Sonneveld en Wim Kan, naar Freek de Jonge, Joep van het Hek. En in één keer kwam dat zo, met gesprek bij erin.
In de jaren 80 juist weer eigenlijk heel frivol met Vinkers en Kaandorp. Ja. En dingen.
Ja, weer vrolijk, purper en dat soort dingen. Weet je, en toen in één keer kwam Hans Theo Maassen. Was dat toch mooi, hè? Gestrekt ben je erin.
Wat ik wel... daar komt het volgens mij wel weer mooi rond. Als je zegt over vertrouwen je eigen materiaal en een carrière als een dieseltrein. Ja. Want helemaal in het begin zei je... maar ik ben wel altijd heel goed geweest in... luisteren wat mensen leuk vinden of dingen nadoen. Ja. Dat is natuurlijk nu wat je doet met...
met imitaties. Bier voor liefde imitaties en dat soort dingen.
Want dat gaat als een malle en zorgt volgens mij ook wel... dat je zalen nu ook weer heel erg vol zitten.
Ja, dat leren is één ding. Dat leren is gewoon dat je... Dat heb ik misschien op de toneelschool geleerd. Dat je wel... Ik neem ook altijd vaak optredens op en dan ga je terugkijken. En je gaat toch met mensen, met andere comedians...
Wordt dat ooit makkelijker?
Dat wordt tegenwoordig wel gek genoeg. Vroeger vond ik dat heel ongemakkelijk. Tegenwoordig kijk ik toch wel, dan moet ik af en toe ook lachen zelf. Dan denk ik van, dat vind ik eigenlijk best wel leuk, denk ik dan. Het is toch een goede show, denk ik dan soms. Uiteindelijk is het gewoon een fucking goede show. In één keer is hij er weer. Nee, maar leren. Dus echt wel, het is echt een... En dat zou je veel meer mensen gehoord hebben. Het is echt een ambacht. Hè? Mm. En comedy stukjes zijn kleine diamantjes. Die moet je polijsten. Hè? En die moet je één voor één heel voorzichtig behandelen. Zeg maar. Het begint als iets heel ruws. Je denkt misschien, en je haalt de stof eraf. Dat is misschien toch wel leuk. Je slijpt het bij avond na avond. Luisteren naar hoe het publiek. Hoe ze reageren. Het hoeft ook niet altijd lachen te zijn. Dat kan ook vervreemdend zijn. Of ontroerend.
Ja.
Mag ook. Als jij een persoonlijk verhaal hebt. En je vertelt dat. En mensen vinden dat prachtig. Dan weet ik niet of je het op een comedy podium doet. Maar doe je het op cabaret. Dan is dat een heel mooi uitgangspunt.
Kan je een juryprijs voor cabaret mee winnen?
Ja, kun je gewoon, ja. Kan. En aan de hand verzin je nog wel wat grapjes erbij. Die komen dan later dan. Is het gewoon een heel indrukwekkend persoonlijk verhaal waar mensen zich heel erg aan kunnen spiegelen. Maar imiteren, ja, nee. Kijk, ik luisterde vroeger in de klas ook altijd niet zozeer naar alleen wat de leraar zei, maar hoe die het zei. Dus of die een slis had, of die een bepaalde blik had. En op de een of andere manier kon ik dat heel goed kopiëren. En in de pauze deed ik dat daarna voor vriendjes. En die lachten dan. Weet je, dan wist ik al, hé, dat kan ik.
Ja.
Of dan deed ik André van Duin na. Weet je, op het schoolfeest moest ik altijd. Het liedje wat dan net van André van Duin in mijn jeugd was. Begin jaren 80 was dat dan. Was André van Duin heel groot. En die had dan altijd weer een of ander liedje. En dan moest ik dat dan playbacken. En dan kon ik dan ook feilloos. Joep van het Hek bijvoorbeeld. Zijn doorbraakshow was Man Vermist. Dat was een heel mooi verhaal over een man die verzuipt in de grote stad. Zeg maar, een jongen die daar is. En uiteindelijk, zo'n zolderkamer had hij dan ook als decor. Dat was zijn doorbraakshow. Echt een hele mooie theatrale show was dat. Met heel veel ook lenen, lenen, betalen, betalen zat erin. Een paar van die hitjes zaten er ook in. En op het laatst brak er dan ook een buurman door de muur iedere avond. Die kwam dan redden hem dan, want hij wilde eigenlijk zelfmoord plegen. Dat was echt zo'n heel theatraal verhaal. Een hele mooie show van hem. En die kende ik letterlijk helemaal uit mijn kop. Van voor tot achter. Dat heb ik ooit eens tegen Joep verteld. Toen stond ik op de toneelschool zat ik toen nog. En toen zaten we in het café. Zaten we dan altijd te zuipen. De tribunaal net naast het heel bekend café naast de school daar. En toen stond ik op het toilet. En ik stond zo naar die man naast me te kijken. En ik dacht, dat is Joep van Hek. Dat is Joep van Hek naast me te pijpen. En hij stond zo. En zit je lekker in het café te lullen? Zei hij zo. En ik raakte gewoon met hem aan de praat. Super aardig. Ben ik een drankje met hem gaan doen. En deed ik zelf nog helemaal niks met cabaret. En toen vertelde ik hem van dat ik die show Man Vermist zo mooi vond. En dat ik hem gewoon helemaal uit mijn hoofd kende. Als 11 of 12 jaar. En dan vond hij zo mooi. En zei hij, weet je wat? Als jij mijn adres geeft, hij had net gespeeld in het theater aan het Vrijthof daar. Dus hij was daar gewoon aantal avonden, dus hij, een café-liefhebber. Zei, als je me je adres geeft, dan stuur ik hem op. Ik dacht, daar hoor ik nooit meer iets van. Maar inderdaad, een week later viel een videoband toen nog op van Man Vermist op de drempel.
Dat
vond ik echt heel mooi. Dus dat is. Maar ik heb hem wel altijd ook tot dat soort cabaret wel aangetrokken gevoeld. Dus tot het meer theatralere cabaret. Ik probeer wel. Daarom is comedy voor mij soms ook lastig. Omdat ik echt wel een theaterman ben. Dus ik wil heel dat podium gebruiken. En ik wil meer een verhaal vertellen waar grappen in zitten. Of imitaties. Dan dat ik per se zomaar losse stukjes heb. Ja. Weet je wel? Die heb ik ook wel. Die zitten er ook in. En die ontstaan op een gegeven moment ook. Die kan ik ook weer uithalen. Dan die kan ik dan wel op het comedy. Maar. Ja, maar ja, die imitaties, nee, dat is wel een dingetje. Ja, dat vind ik leuk om te doen. En het gekke is dat nu bijna al mijn zalen zijn uitverkocht. Er spelen ook in iets grotere zalen, echt in middenzalen tot grote zalen. Door die imitaties van B&B Vol Liefde notabene. Het programma wat ik hier op de bank altijd zit te kijken met mijn vrouw. En twee zomers geleden, vorige zomer, toen zei mijn vrouw, ja, je zit altijd die mensen na te doen op de bank. Hè, al die deelnemers. En zijn vaak wel, ja, ze hebben uitgesproken accenten.
Allemaal goede karakters.
Allemaal hele goede paradijsvogels karakters. Dus toen ben ik die. Toen ben ik die na gaan doen en dacht ik zal er zo eens een posten. En die ging meteen woep, viral, echt op Instagram. Nou, dus ik dacht, doe ik er nog een. Ik heb vakantie, niks te doen. Woep, die ging ook. Woep, nou, dan ga ik ze allemaal doen ook. En toen in één keer is mijn Instagram helemaal ontploft. Echt heel boulevard zal ik in één keer in mijn theater doen. Was in één klap uitverkocht. Binnen een week was die zo, wat zijn al die kaarten? Het was wel een try-out tour van iets van 15 keer kleine zalen.
Ruim toch?
Maar ik dacht van, nou, dit is fantastisch. Nou ja, dus dan ontdek je iets. Maar toen ging ik dan het podium op. Toen ging ik het podium op. Dacht, ja, er kwamen dus allemaal mensen ook van B&B. Dus dan moet ik daar ook iets mee. Dus nu doe ik in mijn show wel altijd ook wel. Doe ik ook wel een stukje imitaties. Ik heb zelfs een verhaal erin verwerkt. Eigenlijk gaat het verhaal van mijn show is. Wat dat Instagram-succes met mij gedaan heeft, zeg maar. En hoe ik veel te veel op mijn telefoon zit daardoor. En af en toe dat ik daar echt mee struggle eigenlijk. Met wat er allemaal bij komt kijken, zeg maar. En ook over het imiteren zelfs. Ik heb het zelfs het thema een beetje van een show gemaakt. Tijd voor Max. Maar waar is nog tijd voor mezelf als ik alleen maar met die filmpjes bezig ben?
Wat grappig.
Zo wat ik bedoel. Dus wat wordt er van je gevraagd en wat wil je zelf doen? En dat is eigenlijk een beetje het thema van de show geworden. Dat is ook slim, want dan weef ik dat ook erin. Dan kan ik het niet alleen doen, maar het ook erover hebben. Dus geeft het me ook nog extra iets om over te praten, zeg maar.
Heel grappig dat het thema dus nu is met wat vraagt het van je en wat wil je echt doen?
Ja.
Waar je in het begin van je carrière dus gewoon wat simpele dingetjes doet. Oké, een Frans Bauer dit. En nu veel meer een verhaal vertelt.
Ja,
vanuit jezelf.
Ja, nee, absoluut. Als ik nu terugdenk aan zo 2003 dan, dat podium in Utrecht. Dan denk ik van, ik stond daar dan laatst weer en ik try-out daar nog altijd. En dan denk je, god, daar sta ik dan weer. En dan moet ik altijd aan dat moment terugdenken. Van dat ik echt niet wist. Maar ja, dan denk ik, ja, alles, weet je. Ik heb alles nodig gehad. Al die struikelpartijen, al die valpartijen, al die slechte avonden, al die twijfel om langzaam te weten, hé, maar als ik zo werkt het dus. Dit moet ik uit mijn eigen leven, 7 eigenlijk. Hè?
Ja.
Dan moet ik zo'n manier aan werken. Moet ik gewoon allemaal opschrijven in mijn notities. Dan ga ik dan op zo'n manier aan werken. Dan ga ik dat zo try-outen. En dat is helemaal niet erg als het niet goed gaat. Om dan uiteindelijk gewoon nu toch iedere 2 jaar weer een show uit te poepen. Waarvan ik denk, wauw, wat. Ja, ik vind het hele leuke shows. En mensen vinden het ook fantastisch. En iedere keer vind ik het weer een wonder dat hij er weer is. Want soms begin je dan aan zo'n programma, dan wil je eigenlijk, waarom heb ik hem niet al? Waarom weet ik het niet al?
Ja.
Want ik ga het verzinnen, maar waarom weet ik het niet al? Zeg, dat hoef ik nu niet, weet je wel. Maar je moet dat dan, al die struikel en al die mislukte acts die je doet, dat hele verhaal, die 20 minuten over fatbikes, wat dan na 1 minuut denkt, het werkt niet, weet je wel, op zo'n avond. Dat je denkt, fuck, ik heb nog 20 minuten hier, ik heb een hele act over fat, weet je wel. Maar je haalt er toch 1 dingetje uit, denk ik, maar dat was wel leuk, weet je wel. En dan neem je weer mee, en dan neem je dat weer mee, en dat groeit, plak je aan elkaar. En dan ontstaat er, hey, maar dan kan ik ook daarover hebben. Hey, nu heb ik in één keer een stuk van 10 minuten wat er leuk is van een nieuwe show. Nou ja, en zo moet je iedere keer langs die, ja, ik zei het al, de randen van je eigen onzekerheid, zo voelt het dan, hè? Moet je lopen om dat toch weer te maken of zo. Maar er is ook weer, als het er dan weer is, is het toch waanzinnig dat mensen gewoon 1,5 uur lang naar mij komen, of naar jou, naar onze gedachten, naar wat wij, dat vergeet ik wel eens, hè? Dat zo bijzonder moet zijn. Want hoeveel mensen hebben hier gewoon een kantoorbaan en er wordt nooit naar ze geluisterd, behalve in een vergadering. Dat is ook prettig.
En ook dan wordt er niet echt goed naar ze geluisterd.
Nee, dan wordt er ook niet naar ze geluisterd. Zelfs dan wordt er, als ze eenmaal een saai plan moeten presenteren. Nee, maar ik bedoel, ik heb wel eens de neiging om dat te vergeten. Nu ik al zoveel jaar op het podium staan, denk ik, oh, ik moet weer naar daar naartoe. Weet je, ik heb zo geen zin in. Er zitten maar 250 man, weet je wel, tegenwoordig, denk ik dan. Ik van 250 man, dat is hartstikke mooi, man.
Ja?
Hartstikke, daar moet je blij mee zijn. En dus al die adviezen van die man die toen de eerste keer tegen me zei, je opkomst was wel goed. Tot wat Jochem heeft gezegd, tot wat ook Hans Steeuwen soms heeft gezegd. En het is wel, zijn wel dingen die je toch allemaal, als het goed is, neem je dat allemaal mee en maak je een beter artiest. Amen.
Top, dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!